De vorige keer hebben wij stilgestaan bij wat hier genoemd wordt de instelling van het heiligavondmaal. En daar worden inderdaad nog enkele woorden aan toegevoegd. In de eerste plaats herinner ik u aan wat ik vorige keer gezegd heb, met name met betrekking tot 1 Korinthe 11. Niet dat ik denk dat u het vergeten bent, maar ik hoop het er toch een beetje in te hameren. Het is nou eenmaal zo dat in 1 Korinthe 11 voor de laatste keer gesproken wordt over deze zogeheten inzetting, waarbij gezegd werd: zo dikwijls gij dit doet, zo verkondigt de dood des Heren. En ik heb erop gewezen dat in het algemeen, en kortheidshalve, de Bijbel twee consequenties verbindt aan de dood des Heren. In de eerste plaats het einde van het oude verbond. En dat is natuurlijk eigenlijk al voldoende om de betekenis van brood en wijn te begrijpen. Want als er staat: dat is mijn bloed, dat des Nieuwen Testaments, dan drukt dat, hier in vers 28 dus, dan drukt dat inderdaad uit dat wij deel hebben aan het bloed, namelijk het leven van het nieuwe verbond. En dat kan alleen als het oude verbond beëindigd is. En dat staat natuurlijk op in vele schriftplaatsen. En in belangrijke mate natuurlijk in Romeinen 3 en 4 en in bijzonder ook Galaten 3 en 4. Waarin het gezegd wordt dat zolang de wet stand houdt, zolang het oude verbond in werking is, kan en kon het nieuwe niet aanbreken. En terwijl ik het zeg, begin ik automatisch te citeren uit Hebreeën. Dat namelijk de weg tot het heiligdom nog niet geopend is, zolang het eerste verbond, het oude verbond, nog stand hield. Maar dat was Hebreeën 9, daar hebt u dus nog een keer. Maar dat was maar één kant. Want na de pauze hebben we vorige keer ook gezien dat de dood van de Heer Jezus, dat wil zeggen de dood des Heren, in hetzelfde Hebreeën 9 trouwens, rechtstreeks in verband gebracht wordt met het aanbreken van het nieuwe verbond. Want voor die gelegenheid wordt het nieuwe verbond beschouwd als een testament. En de gedachte was dat het testament geen kracht heeft zolang de testamentmaker leeft, maar dat het vast is in de doden. En dat is precies waar het over gaat. De dood des Heren impliceert dat het testament geopend is en van kracht is geworden, en dus dat het nieuwe verbond is aangebroken. Zodat u langs beide wegen, zowel terugziende als vooruitziende, via de uitdrukking de dood des Heren terechtkomt bij en zelfs onder het nieuwe verbond. En dat is precies wat de Heer ook zegt: dit is het bloed des nieuwe verbonds. En dan, Paulus zegt dan: zo dikwijls gij dit doet, verkondigt gij, want het is gewoon de vaststelling van het feit uiteraard, verkondigt de dood des Heren. Niet zijn sterven, niet zijn lijden, dat staat nergens. En wij zouden er ook niet in leggen. Het gaat er juist om dat het oude voorbij gegaan is en dat alles nieuw geworden is. En het is niet toevallig natuurlijk dat ook die termen stammen uit de brieven aan de Korintiërs. Nou goed, vandaar kom ik dan weer hier terug. Want het moet duidelijk zijn dat hier in deze woorden van Matthäus 26 de Heer wel degelijk spreekt. Niet over het verleden, niet over de wet, het oude verbond, dat theoretisch nog in werking was. Integendeel. En mocht dat niet duidelijk zijn, dan hebben wij natuurlijk altijd de uitgebreide hoofdstukken van Johannes 13 tot en met 17. U inmiddels redelijk bekend, mag ik aannemen. De hoofdstukken waarin de Heer op diezelfde avond en bij diezelfde gelegenheid uitgebreid spreekt, niet over het verleden, maar juist over dat wat tot stand zou komen, zou aanbreken, door vervolgens zijn opstanding uit de dood. Daarna wordt trouwens ook hier verwezen, ik heb nou een mooie inleiding, dat is wel aardig eigenlijk, een inleiding namen tot vers 29, waar de Heer zegt: ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. Ik houd het er gemakshalve op, omdat het de meest voor de hand liggende verklaring is, dat dat koninkrijk mijns vaders inderdaad aan zou breken na 3 dagen. En dat het dus aangebroken is. En dat de Heer ook in deze uitdrukking, net als in het voorgaande vers, niet spreekt letterlijk over de wijn, maar overdrachtelijk. Dat wil zeggen, hij noemt de wijn, maar bij wijze van metafoor spreekt hij natuurlijk over hetgeen waarvan de wijn een beeld is. En als hij dat in het voorgaande vers doet, zou ik niet weten waarom het in het volgende vers, vers 29, daar ook niet over zou gaan. En dus spreekt hij daar gewoon over nieuw leven dat hij zou ontvangen. Het leven des Nieuwen Testaments. Of zullen we zeggen, hij sprak over de kracht des onvergankelijke levens, waardoor hij hoge priester zelfs zou worden des Nieuwen Testaments. En dat is niet Hebreeën 9, maar Hebreeën 7 reeds. Moet ook duidelijk zijn. Ik denk dat de Heer dus spreekt over niet letterlijk wijn die hij straks op aarde wellicht zal drinken als koninkrijk zal zijn aangebroken. Ik ontken niet dat het dat zou kunnen betekenen. Ik zeg alleen dat dat niet de meest voor de hand liggende gedachte is. Ik denk wel dat het gebeurt. En ik zou niet weten waarom in de 1000 jaren men niet ook gewoon avondmaal zou vieren, of hoe het maar heten mag. Of zullen we het nog eenvoudiger houden? Ik zou niet weten waarom men in de 1000 jaren geen wijn zou drinken. En dus één. En punt twee, waarom men bij die gelegenheid ook niet gewoon zou zeggen: lechaim. Toch? Op het leven. Het enige waar je dan moeilijkheden mee krijgt, dus met de uitdrukking: doe dat totdat ik kom. Maar u en ik weten toch ook dat dat niet betekent dat men het niet meer zou doen nadat hij gekomen is. Toch? Nee. Wij zouden het doen totdat hij komt, zodat het wel degelijk van toepassing is op degenen die leven voor de wederkomst van Christus. Dat maakt de positie van de ultradispensationalist erg zwak. Degene namen die zeggen dat het avondmaal helemaal niet aan ons gegeven is, omdat het deel uitmaakt van het nieuwe verbond, dat ook niet aan ons gegeven zou zijn. Want de vraag is dan vervolgens, maar daar hoort men deze mensen meestal niet over, voor wie is het dan wel? En als men dan zegt voor degene die straks op aarde leven als koninkrijk aanbreekt, dan zeg ik dat is als hij komt. Dus dan heeft het niet veel zin meer om het dan nog te doen. Begrijpt u? Daar past het toch erg slecht in. Maar ik verwacht dat men het dan ook doet, natuurlijk, uiteraard. Het is gewoon een uitbeelding van het nieuwe verbond. Dat volgens de schrift, en ik heb daar niet de minste twijfel over, dat volgens de schrift zou aanbreken door de opstanding, dood en opstanding, zeg ik voor deze gelegenheid, dan door de dood en opstanding van Christus. En verder hebben wij nogal wat uitspraken in de schrift die zeggen dat weliswaar bij die gelegenheid het Joodse volk ongelovig zou zijn, maar dat dat de Heer absoluut niet zou hinderen om niettemin het nieuwe verbond te doen aanbreken en dus zijn koninkrijk op te richten. Hebt u die nog tot zover? Want zulke schriftplaatsen zijn er. U weet wel, die van Romeinen ligt voor de hand natuurlijk, dat het ergens voor in Romeinen meteen al staat. En er staat er ook, hè. Ik meen in Romeinen 3 al, zal hun ongeloof het geloof van God teniet doen. En voor wie het niet begrijpt, vullen we het andere woord in. Zal hun ontrouw de trouw van God teniet doen? En het antwoord staat er niet bij, maar dat kan je zelf geven. Uiteraard niet, hè. Dat wil zeggen, God blijft getrouw. En hij doet dus wat hij beloofd heeft en brengt tot stand wat hij beloofd heeft tot stand te zullen brengen. Want God in zijn handelen is bepaald niet afhankelijk van de mens. En hoeveel schriftplaatsen wil u daarvoor hebben? Er zijn er ook nogal wat, gelukkig. Meneer, wat troost, ik zou er niet aan moeten denken dat wij een God hebben die van ons afhankelijk is. Toch? Wat zou er dan voor God moeten terechtkomen, zuster? Toch? Nou goed, nee, het is gelukkig andersom. Wij zijn van hem afhankelijk. Niettemin mogen wij hem dienen. Maar goed, terugkeren naar dit schriftgedeelte. Ik wijs dan ook in vers 29 nog maar even op dat woord nieuw dat er staat. Ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken. Ik denk dat ook nieuw niet zozeer betekent opnieuw, in de zin van dan weer. Maar ik denk ook dat het daarmee, dat deze uitdrukking daarmee op een hoger niveau geplaatst wordt. En het dus gewoon spreekt inderdaad over eeuwig leven. We hebben trouwens nogal wat uitspraken van de Heer waarbij je zou denken dat hij spreekt over aardse zaken. En waarbij zeker de Joden dachten dat hij sprak over aardse dingen. Terwijl hij in werkelijkheid sprak over hemelse dingen. U weet wel, over brood des levens. Toen zeiden de discipelen: hij heeft in de gaten dat we geen brood hebben meegenomen. Dit soort uitspraken vind je dus hoofdzakelijk in het Johannesevangelie trouwens. Maar daar vind je dat, hè. En wanneer hij sprak over het licht en wanneer hij sprak over water, levend water enzovoorts. En we dachten van, breek deze tempel af. En ik zal hem in 3 dagen weer oprichten. Er staat er ook zo feintjes bij van hoe zou de tempel afbreken? Maar er staat er, maar hij zei er dit over de tempel, namelijk zijn lichaam enzovoorts. Nou, dit is denk ik ook zo een uit dezelfde categorie. Hij spreekt over de wijn als je niet oplet. Maar als je wel oplet, weet je dat hij spreekt over heel andere dingen. En dat is natuurlijk ook het geval als hij zegt, over de wijn, dit is mijn bloed. Dat was het niet, het was gewoon wijn. Maar u en ik weten dat de Rooms-Katholieken daar nog steeds grote moeite mee hebben. En vooral met de uitdrukking, dit is mijn lichaam. En zelf moeite hebben om gewoon de meest eenvoudige stijlfiguur, die van de metafoor, om die te herkennen. Triest genoeg, maar het is zo. Nou goed. Dus ik denk dat er gewoon een uitspraak is over wat binnen enkele dagen tot stand zou komen. De wijn is immers een beeld van het leven van het nieuwe verbond. En dat zou hij ontvangen na enkele dagen in zijn opstanding, namelijk komende zondag, om zo te zeggen. Want daar kwam het op neer. En dat er staat in het koninkrijk mijn vaders doet daar niks aan af. Want u en ik weten dat dat koninkrijk niet noodzakelijk het geopenbaarde koninkrijk is. Dat staat er trouwens ook niet. Er staat gewoon in het koninkrijk. En dat koninkrijk, daar zou je ingaan inderdaad met een dag of 4. Of 3, net hoe je rekent. Goed, daar hoef ik dus niks meer van te zeggen. Dan staat er vervolgens, vers 30. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Merkwaardigerwijze zeg ik maar meteen, daar kwamen zij niet. Want zij gingen Jeruzalem uit, daalden af naar het dal van de Kidron, kwamen nog net over de Kidron in Gethsemane. En daar hield de route op, want van daaruit, daar werd de Heer Jezus gevangen genomen en teruggevoerd naar Jeruzalem. Zodat alleen al die uitdrukking, gingen zij naar de Olijfberg, is toch een vreemde uitdrukking, want zij zouden daar helemaal niet komen. En ongetwijfeld wist de Heer ook dat ze daar niet zouden komen, enzovoort. En toen Matthäus dit schreef, wist hij natuurlijk ook dat ze daar niet gekomen waren, enzovoort. Niettemin staat het hier. Dat is wel aardig, omdat het meteen een uitspraak is die meteen zijn toepassing krijgt op onze tegenwoordige bedeling. Daar hoef ik weinig over te zeggen overigens, want we hebben over de positie of functie in de Bijbel van de Olijfberg al gesproken naar aanleiding van wat voorgaande zondag gebeurde, ter gelegenheid dus van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Want de Olijfberg is nou eenmaal de uitbeelding van het verborgen koninkrijk van Christus. Een koninkrijk dat niet geopenbaard is in Jeruzalem, maar verborgen is buiten Jeruzalem. En in de typologie wordt dat onder andere uitgedrukt in dat het verborgen is buiten Jeruzalem, namelijk op de Olijfberg. En de Olijfberg staat dus voor dat verborgen koninkrijk van Christus. Daarom is het toch aardig dat het hier staat. Het sluit dan toch aan bij het voorgaande vers. Wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijn vaders. En de volgende zin zegt dat zij na het zingen van de lofzang uitgingen naar de Olijfberg. Alsof daar dat koninkrijk zou komen. En typologisch gezien klopt dat dus precies. En historisch is zo'n uitdrukking niet eens te verklaren. Dan zou je dat zo toch niet zeggen. Kun je ook gaan zeggen, gingen ze uit Jeruzalem of zoiets. Maar de route zou moeten gaan naar de Olijfberg. Maar ook hier hield de route op. Dat lezen we natuurlijk pas in de rest van dit hoofdstuk. Maar het is toch een aardig verhaal natuurlijk. We hebben het daar nog over. Want eerst dan even iets anders. Er staat, als zij de lofzang gezongen hadden. Ik heb heel wat bijbelvertalingen nagekeken met stijgende verbazing. En gezien dat daar gewoonlijk niet staat de lofzang, maar dat er staat een lofzang of gewoon een lied. Zo van, ze zongen samen nog een versje. Het zal wel een christelijk lied geweest of zoiets uit de bundel. Weet je veel. Maar dat was wel willekeurig wat. En commentaren geven er gewoonlijk helemaal geen commentaar. Ze zongen een lied en dan komt gewoonlijk het verhaal van dat we hier de oorsprong zien van het christelijke gebruik van de samenzang. Dat is het echt hoor. En dat zijn serieuze commentaren. Andere heb ik helemaal niet. He? Nou ja, om te lachen soms, maar dan zoek ik niet echt na als ik moet studeren, zal ik maar zeggen. Maar men mist het. Ik heb er maar één gevonden waarin wat serieuzer op ingegaan werd. En dat raadt u meteen, dat was van een Joodse christen. En die herkende het ogenblikkelijk en die zei niet een lied, maar het lied. De lofzang namelijk. En tot mijn verbazing, in de Statenvertaling staat dat ook. De lofzang. Welke lofzang? Ja, er is er maar één. Want dit was de avond van de paasviering. Dat wil zeggen van het paaslam enzovoorts. En aan het eind van de avond wordt inderdaad door de Joden de lofzang gezongen. Het Hallel. Waarom het Hallel is, weet ik niet. Waarom het niet de Hallel is, snap ik dus ook niet. Maar vooruit. Het Hallel. En dat betekent inderdaad lof, prijs. En omdat het een lied is, vertalen wij dan met lofzang, inderdaad. Begrijp je me goed, dit is niet Hebreeuws. En er staat dus ook niet het Hallel of iets dergelijks. Er staat zoiets inderdaad als lofzang. En zo heeft men het ook vertaald. Maar het kan niet missen, het moet gewoon het Joodse Hallel geweest zijn. En daar moet ik bij zeggen dat weliswaar Joods is. Maar ja, de Heer en zijn discipelen waren nou eenmaal ook Joods. En het was de laatste dag van het oude verbond. Tot op zekere hoogte. Dus ik zou niet weten waarom ze het niet zouden gedaan hebben, gezongen hebben. Als ze immers Pasen vieren, volgens de Joodse inzetting, zullen ze ook het Hallel gezongen hebben. Volgens de Joodse inzetting. Zodat wij ons afvragen wat ze daar nou eigenlijk gezongen hebben. En dan blijkt het niet eens meer Joods te zijn, maar wordt het gewoon Bijbels. Want het is Psalm 113 tot en met Psalm 118. Of als ze het verkort gedaan hebben, was Psalm 115 tot en met Psalm 118. Want dat is het Hallel, of het halve Hallel, dat heb je dan ook nog. Joris Schumann altijd een beetje, dus het Hallel is wel erg lang. Dus bij gelegenheid zingt men dan niet het Hallel, maar het halve Hallel is het dan. En dan worden de paapsalmen minder. Maar in de praktijk maakt dat voor ons niet zoveel verschil. En als wij nu die psalmen opzoeken, dan zien wij ineens dat wij niet zo lang geleden, nou ja, het zal toch een paar maanden geleden zijn misschien, maar dat wij niet zo lang geleden daarbij stil hebben gestaan naar aanleiding van de zogeheten intocht in Jeruzalem, die ons nogal wat gelegenheid gaf of aanleiding gaf om deze psalmen op te zoeken, al ging het toen specifiek om psalm 118. En nu is het dus iets meer, maar het neemt niet weg dat die lofzang, dus het laatste wat ze gezamenlijk gezongen hebben, was wel degelijk psalm 118. Maar als we even van voor af aan beginnen, daar vinden wij boven psalm 113 staan, in mijn Bijbel althans, een vermaning om God te loven. Nou, dan wordt het dus een lofzang. En zelfs de oproep tot een lofzang. Halleluja, en daarom heet het Hallel, hè. Halleluja, looft gij knechten des Heren, loof de naam des Heren. De naam des Heren zijn geprezen van nu aan tot in eeuwigheid. Zodat je je afvraagt, wat is er met nu aan de hand en sinds wanneer zou de naam des Heren geprezen moeten worden? Moest dat dan niet altijd al? Leuk is dat, is zo'n uitspraak. Van nu aan tot in eeuwigheid. Van wanneer aan dan? Maar dat raadt u vanzelf natuurlijk. Heden heb ik u gegenereerd. Psalm 2. En dus van nu aan. Van wanneer aan? Vanaf de opstanding van Christus uiteraard. Vanaf het aanbreken van het nieuwe verbond. Of anders moet ik u in herinnering roepen, dat lukt niet bij iedereen natuurlijk, maar bij sommigen wel. Moet ik u in herinnering roepen wat ik in de tijd gezegd heb naar aanleiding van Johannes 17 vers 3. Of daar in de buurt. Verheerlijk mij, gaat over lofprijzing, toch? Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dat is wat de Heer uitsprak op dezezelfde avond en aan het eind van dezezelfde avond. Echter niet vermeld in Matteüs, maar wel in Johannes. U weet wel, het hogepriesterlijk gebed was dezezelfde avond. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. En wat we toen besproken hebben, was dat de Heer, of gewoon God, zo u wilt, heerlijkheid verloor. Toen deze tegenwoordige wereld in de zeven dagen tot stand kwam, dan wel gerestitueerd werd. Hij bouwde Jericho weer op en riep dus een vloek over zich af. Plaatste zich onder de vloek. En de vloek duurde tot wanneer? Nou, tot en met het kruisen, want vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Toch? En daarna komt inderdaad een nieuwe schepping tot stand, is de vloek weg enzovoort, en verschijnt de jongste dan wel de eerstgeboren zoon. Ik weet niet of u dat zo gauw herkent wat ik nu zeg, maar daar ga ik me niet verder op in, zoek het anders maar eens uit. Maar waar het om gaat is dat die heerlijkheid die verdwenen was, terugkeerde om zo te zeggen, of dat de Heer die heerlijkheid ontving, dan wel weer ontving, ter gelegenheid van zijn opstanding. En dus is dat de gelegenheid vanaf wanneer die naam des Heeren zal geloofd en geprezen worden definitief. Kon het daarvoor dan niet, dan zeg ik jawel, maar dan vooruitziende op hetgeen tot stand gebracht zou worden. Maar kijk, ik verzin het niet. Het staat hier nou eenmaal van nu aan. Dus is de vraag van wanneer aan dan? Als ik er een datum dan voor moet noemen, is het dus die 17e Nisan van de opstanding van Christus. Enzovoort. En als het dan hier in vers 4 staat, de Heer is hoog boven alle heidenen. Boven de hemelen is zijn heerlijkheid. Dat denk ik aan de laatste woorden van het Matthäus-evangelie. Zo ongeveer, hè? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is gewoon een variant op deze uitspraak aan het begin van het Hallel. Enzovoorts. En als er daarna staat in vers 7 van Psalm 113... die de geringe uit het stof opricht en de nooddruftige uit den drek verhoogt. En ik vraag, wie is die geringe, wie is die nooddruftige? Want staat in het enkelvoud. Dus dan vraag je niet in de eerste plaats, wie zijn dat? Dan vraag je, wie is dat? En er kan maar één antwoord zijn. Dat is de Heer Jezus zelf. De geringe, de nederige, heeft zich uitermate vernederd. Gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises, enzovoorts. Nou ja, en anders neem ik weer de andere route. Dan zeg ik, dan is het de psalmist. Maar u en ik weten dat de psalmist zo zonder meer een type is van Christus. Dus blijft toch hetzelfde verhaal. Zie, het gaat over zijn opstanding. En leuk is dan dat het vers, de psalm eindigt met een blijde moeder van kinderen. Dat is toch ook wel aardig. Want er zou een nieuwe generatie worden voortgebracht enzovoorts. Het gaat sowieso over opstanding uit de dood enzovoorts. Waarna wij terechtkomen in, want ik ga er maar even snel doorheen om u te laten zien waar het zo ongeveer over gaat. In Psalm 114, het wonder van de uittocht, toen Israël uit Egypte toog. Maar neem je dat nou meteen overdrachtelijk, dan gaat het dus gewoon om verlossing uit deze wereld, uit de slavernij van deze wereld, slavernij van de wet, niet in de laatste plaats, tichelenbakken en zo, slavernij van de zonde, slavernij van de dood. Wat het me wezen mag. Verlossing uit deze wereld. Zelfs eventueel verlossing uit de oude wereld. Waar Egypte dan in het bijzonder een beeld van is. Maar daar gaat het om. En de doortocht door de Schelfzee is, zoals bekend, uitbeelding van wedergeboorte. Het is leuk, de connectie met de voorgaande psalm. Laat ik eerst wat anders zeggen dan. Volgens de Joden is dit gewoon één compositie. Het hele Hallel. Wij zeggen het zijn die psalmen. 113, 114 enzovoort tot en met 118. Ik geloof dat zij ze ook weliswaar zo nummeren. Dat weet ik niet zeker. Maar ze beschouwen het als één geheel. En niet als verschillende losse psalmen. En als ik het dus echt aan elkaar lees, hebben wij een blijde moeder van kinderen en daarna het breken van het water ter gelegenheid van de doortocht door de Schelfzee. Een verbinding die ik uiteraard al wel veel vaker gelegd heb. Maar dat vind je hier dus ook, hè. Het gaat om de geboorte van een nieuwe schepping, van een nieuw volk, zo u wilt, of van de nieuwe mens. Dat kan allemaal. Nou goed. En dan Psalm 115, dat is duidelijk genoeg. De heerlijkheid des Heren staat erboven. Maar lezen we het na, dan zullen we zien dat de vertalers, of wie het maar waren, natuurlijk toch wat problemen gehad hebben met het verzinnen van elke keer weer een nieuw opschrift boven een nieuwe psalm. Want er had ook ongeveer steeds hetzelfde boven kunnen staan, namelijk verlossing uit de dood. Dat kun je over een heleboel psalmen zetten, om de eenvoudige reden dat ze daar fundamenteel over gaan. Over de opstanding van Christus, over verlossing uit de dood, over hulp enzovoorts. En dat vind je in deze psalm dus ook terug. Want het begint met: niet ons, o Heren, niet ons, maar uw naam geef eer. Dus geef niet ons eer, geef niet onze naam eer, maar geef uw naam eer. Om uw goede tierenheid, om uw waarheid wil. Waarom zouden de heidenen zeggen: waar is nu hun God? Enzovoorts. Zo van: waarom zou het eruit zien alsof God niks doet? En het is dus een gebed om verlossing, maar niettemin wordt niet in de eerste plaats gewezen op de nood van degene die hier bidt, maar wordt gewezen op de eer Gods. En dat is ook wat ik bij herhaling steeds zeg. Onze verlossing is ook niet in de eerste plaats ter wille van ons, en wij zouden dat ook goed beseffen. Onze verlossing is ook in de eerste plaats tot eer van God. Of als ik het nog eenvoudiger zeg, is het ongeveer dit: wij waren verloren, en als het verlorene gezocht wordt en wedergevonden en wedergebracht wordt, is dat niet ter wille van het verlorene, maar ter wille van de verliezer. En dat is dus ter wille van God zelf en tot zijn eer. En daarom heel het verlossingswerk is tot zijn eer. De redding van zondaren is tot zijn eer. Al moet ik erbij zeggen dat de veroordeling van zondaren, van ongelovigen namelijk, net zo goed tot Gods eer is. En daarom maakt het fundamenteel geen verschil of iemand nou behouden wordt of verloren gaat. In beide gevallen is het tot eer van God. Hebben die nog? En als een zondaar, een ongelovige, niet zou verloren gaan, is dat tot oneer van God. Dat zeg ik in de richting van alverzoeners dus. Ik zeg het er tegenwoordig maar bij, want sommigen begrijpen niet waarom ik wat zeg. Nou, dat zeg ik dan hierom. Sommigen denken dat als mensen verloren gaan, ook als ongelovigen verloren gaan, dat dan tragisch is voor God als zodanig, dat hij dan de verliezer is en blijft. Maar dat is niet waar. Als God de zondaar, de ongelovige, degene die hem afwijst, veroordeelt, dan doet hij dat op grond van zijn rechtvaardigheid en dat strekt hem tot eer. Als hij het niet zou doen, zou hij namelijk onrechtvaardig zijn en dat is oneer. Dat is precies dezelfde oneer die het gevolg was van dat hij uit de wateren in de tijd deze tegenwoordige wereld tevoorschijn bracht. Dat bracht oneer en vloek met zich mee omdat het strijdig was met zijn rechtvaardigheid. Als diezelfde wereld dus alsnog verdwijnt, is dat inderdaad op grond van zijn rechtvaardigheid en strekt hem dat tot eer. Dat is waar het over gaat, heb je dat? Vandaar dat de prediking van het evangelie ook altijd tot eer van God is, ongeacht of er mensen behouden worden of dat ze juist de verkeerde keuze maken. Nou goed. Terug dan naar dit schriftgedeelte. De gedachte is namelijk dat dit gebed om verlossing gebaseerd wordt op de eer Gods. Want hoe dat ook zij, als Israël straks terugverzameld wordt, om maar eens wat simpels te noemen, zal dat zijn tot eer van God. Dan zal de God van Israël geprezen worden. Dat is de bedoeling en daar wordt ook een beroep op gedaan. Nou goed. En daar staat dan in vers 2, waarom zouden de heidenen zeggen, waar is nu hun God? Ik herinner u eraan dat men zoiets letterlijk zei tot de Heere Jezus. Althans over de Heere Jezus. Waar is nu zo? Hij riep Eli, Eli, lama sabachthani. Dus hij roept zijn God aan, want Eli betekent nou eenmaal mijn God. En hij roept zijn God aan en laat ons zien wat er van terecht komt. Als je waarlijk Gods zoon is enzovoorts, dan zal het nu gebeuren, maar het zal wel niet gebeuren en het gebeurde ook niet. En God werd daardoor bespot. Niettemin, verlossing kwam wel tot stand, alleen langs andere weg dan men vermoedelijk gedacht had, als men het al gedacht had. Waarna gesproken wordt over de afgoden van Israël, Al denk ik soms dat er op zekere hoogte gesproken wordt zelfs over het Joodse volk zelf. Maar in vers 4 staat hun lieder afgoden zijn zilver en goud, het werk van des mensen handen. Ziet er mooi uit, maar het is mensenwerk. En dat geldt niet alleen voor de afgoden, maar ook voor deze die geacht worden de afgoden te dienen. Want als het daarna staat, ze hebben een mond, maar spreken niet, heb ik niet de minste moeite. Aan de ene kant om dat van toepassing te brengen op de stomme afgoden, maar aan de andere kant net zo goed op het Joodse volk. God gaf hen een mond. Het was ook de bedoeling dat zij zijn mond zouden zijn, maar ze spraken niet. God stelde hen in het priesterambt en dus om Gods woord te spreken, maar zij spraken niet. Het is precies hetzelfde. En zo verder. Ze hebben ogen, maar zien niet. Die herkent u natuurlijk ook uit, laten we zeggen, Jesaja 6. Oren hebben zij, maar ze horen niet. Precies hetzelfde. Ze hebben een neus, maar zij rieken niet. Dat wil zeggen, ze nemen de geestelijke dingen niet waar. Want dat is wat ruiken voorstelt. Hun handen hebben zij, maar tasten niet. Hun voeten hebben zij, maar ze gaan niet. Enzovoorts. Lijkt me een duidelijke zaak. Ik denk dat hier tegelijkertijd inderdaad over het ongeloof van het Joodse volk gesproken wordt. Niettemin is er een oproep om tot geloof te komen en daarmee God te eren, te dienen. Een oproep om, vers 9, om te vertrouwen op de Heere, maar dat net zo goed vertaald kunnen worden met geloof in de Heere. Hij is hun hulp, hij is hun schild. En dat zijn allemaal uitdrukkingen die we in het Oude Testament tegenkomen met betrekking tot dat nieuwe verbond waarin de Heer hulp zou zijn. Nou goed, ik ga er maar niet al te uitgebreid op in. In elk geval wordt hier gebeden om verlossing, want de gedachte is dat de Heer die verlossing zou geven. En het laatste vers is ook een aardig in dat verband, want daar staat: de doden zullen de Heer niet prijzen, nog die in de stilte nedergedaald zijn, wat hetzelfde is, maar wij, en dus wij die leven, wij zullen de Heer loven van nu aan tot in eeuwigheid. Dan hebt u dezelfde uitdrukking weer terug. Maar als u het vers netjes leest, dan gaat het dus over degenen die verlost zijn geworden van de dood. Toch? En dat kan letterlijk worden toegepast in de eerste plaats op de Heer Jezus zelf. Het kan vervolgens worden toegepast op ons, want wij waren dood en zijn met Christus levend gemaakt. En daarna kan het alsnog toegepast worden op Israël. Want tot Israël wordt gezegd: ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Etcetera, want er staat op vele plaatsen. De gedachte is namelijk dat het herstel van Israël straks in de dagen van de wederkomst van Christus inderdaad beschouwd wordt als opstanding uit de dood. Terugkeer uit de ballingschap wordt beschreven als opstanding uit de dood. Nou goed. Dus de doden zullen de Heer niet prijzen, maar wij, wij die levend geworden zijn uit de dood, zullen de Heer loven van nu aan. En dan is weer de vraag: van wanneer af? Vanaf dat men opgestaan is dus. Vanaf dat men wedergeboren is, of hoe je dat maar zegt. En dan krijgen we dus precies hetzelfde antwoord als naar aanleiding van Psalm 113 vers 2. En dan natuurlijk weer sluit het met het woord halleluja. Daar komt de naam natuurlijk vandaan. Hallel. Daarna vers 16. Het opschrift alleen al moet voldoende zijn. Al zou ik het woord verloste bij voorkeur eerst met een hoofdletter schrijven. Daarna kan het altijd nog met een kleine letter. Danklied van een verloste. En wel van de Heer zelf uiteraard. Ik heb lief, want de Heer hoort mijn stem, de Heer hoort mijn smekingen, want hij neigt zijn oor tot mij. Daarom zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen. En dus gaat het over de dood. Hè? Er wordt gebeden ook hier, zoals in vele andere psalmen en zoals in Jona 2, wordt gebeden vanuit de dood. De banden des doods hadden mij omvangen, de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid, ook een beeld van de dood, en droefenis. Maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende: och Heren, bevrijd mijn ziel. Dat betekent dus: geef mij mijn ziel of geef mij leven. Dat is wat het uiteindelijk toch betekent. En dan de Heer is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. De Heer bewaart de eenvoudigen, de oprechten. Ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Alle keer is dat hetzelfde uiteraard. Gij hebt mij verlost uit de dood. En dan, ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren. Dat is wat de Heer Jezus hier zelf in de mond gelegd wordt. Dat is wat hij zelf zong, dus, in Matthäus 26. Laatste woorden in de opperzaal. Deze woorden dus, en die van Psalm 117 en 18 dan nog. En daarna lezen we in Romeinen 6, gelijk Christus is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. Alzo zouden ook wij in nieuwheid des levens wandelen. Met andere woorden, hij is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders en hij wandelt in nieuwheid des levens. En met ons is dat ook de bedoeling. Maar hier staat het, ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren. En daarmee wandelen in nieuwheid des levens. En er wordt dus op voorhand gesproken over de bediening, de dienst, de bediening van Christus sinds en op grond van zijn opstanding. En het kan alleen maar zijn dienst als hoge priester van het nieuwe verbond. Ja, als koning kun je moeilijk spreken over een dienst. Het kan, maar het is wat moeilijk, lijkt mij. Maar zijn hoge priesterschap wordt wel degelijk beschreven als dienst aan God. En daar gaat het maar om. Daarop wordt hier gezinspeeld. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. En dan deze. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Dat is een moeilijke. Al is die bekend omdat een van onze liederen zo begint natuurlijk. Wij maken ervan, daarom zing ik. Vroeger maakten wij ervan, daarom swing ik. Maar dat was toen ik nog jong was, zal ik maar zeggen. Ja. Dat ging nou helemaal zo. Maar er zit een heel aardige gedachte achter. Namelijk, ik ben er snel overheen gelezen, omdat het nou eenmaal niet de bedoeling is om deze psalmen woord voor woord nu te bespreken. Maar de Heer Jezus zegt hier in vers 5, de Heer is genadig en rechtvaardig en God is ontfermende. Waarbij de gedachte is dat de opstanding van de Heer Jezus is op grond van de genade Gods en op grond van de rechtvaardigheid Gods. Hebben die? Dat is voor velen een moeilijk punt en daarom aarzel ik niet om erop in te gaan. Wij lezen namelijk ook bijvoorbeeld in Efeze 1, in de eerste plaats dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Daarna wordt het uitgesplitst, om zo te zeggen, krijgen we een opsomming. En de eerste twee kennen we goed. Namelijk, wij zijn in Christus uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Daarna, we zijn in Christus tevoren verordineerd om ook tot zonen gesteld te worden. Daarna wordt gezegd dat we in hem de verlossing hebben. Hetzelfde als Romeinen 3, de verlossing die in Christus Jezus is. Hij is verlost uit de dood, dat begrijpen wij. Hij is verlost uit de dood, wij ook. Verlost uit een oude schepping, uit de macht van Satan. En hoe dat maar heet, maar wij dus ook allemaal. Je kunt zelfs zeggen, hij is verlost uit het oude verbond, vanuit de wet. Is ook zo, Galaten 4. En wij dus ook. Maar daarna staat er dat wij in hem en dus met hem, net als in al die voorgaande versen in Efeze 1, dat wij in hem en dus met hem begenadigd zijn. En de gedachte was dus, hij is uitverkoren, wij zijn uitverkoren. Hij is gepredestineerd tot zoonstelling, wij zijn tevoren geordineerd tot zoonstelling. Hij is verlost, wij zijn verlost. En de volgende is dan, hij is begenadigd en wij zijn begenadigd. En dat is het heikele punt. Dat is, weet ik niet, maar zo zeg je dat, hè? Neem het hee. Dat is het moeilijke punt, want de gedachte is dan dat de Heere Jezus genade heeft ontvangen. En dat is voor velen vreemd, Want men denkt gewoon dat hij dat niet nodig had. Maar het staat er wel. Er staat niet dat wij door hem genade hebben ontvangen, hoewel dat zou kunnen. Er staat in hem, en dat wil zeggen, hij heeft genade ontvangen en wij dus ook. En toch is dat niet zo moeilijk, want een van de oude, ik zou bijna zeggen klassieke theologische problemen, is nou eenmaal dit, dat als eeuwige verdoemenis, wat men er ook onder verstaan mogen, dat doet er niet toe nou, maar als eeuwige verdoemenis de straf is der zonden, en als de Heer de straf onze zonden gedragen heeft, waarom is hij dan niet voor eeuwig verdoemd? Dat is klassiek hoor, dit probleem. En daar moet er dus een oplossing voor gevonden worden. Hoe dat nou kan dat hij niet voor eeuwig in het poel des vuurs geworpen is, enzovoorts. En al na 3 dagen, dat is nog ruim gemeten dan, denk ik altijd, hè, maar na 3 dagen, althans op de 3e dag, daar weer uitgehaald is, enzovoort. Bovendien, hij werd niet eens in de poel des vuurs geworpen, het was slechts, nou slecht, het was Sheol. Toch? Hoe kan dat? Nou, daar komen natuurlijk allerlei theorieën over hoe dat kan, maar het dringt gewoon niet tot de kern van de zaak door, omdat men die domweg niet weet. De kern van de zaak is namelijk dat het Bijbelse beginsel is dat de straf der zonde is niet eeuwige verdoemenis, maar gewoon dood. En schrik nou maar niet, dat betekent in de praktijk ophouden te bestaan. Dat is wat het betekent, dat is dood. Dood is gewoon definitief verdwijnen. Scheiding, afgesneden worden van het land der levenden en men verdwijnt. U weet hè, ik dreig altijd met 7 bandjes, of zeg, hoeveel waren het er? Met als onderwerp, er staat erop, dood en dodenrijk. Ik zeg nog steeds, het waren de meest vervelende, saaie, langdradige Bijbelstudiedag. Het waren er trouwens 2. Dat is nu precies 10 jaar geleden, volgende maand. De meest vervelende Bijbelstudiedag die we ooit gehad hebben, geloof ik. 2 achter elkaar. Niettemin doet het zijn werk. Als u die doorgewerkt hebt, dan hebben we in ieder geval gezien wat dood betekent, ook wat het is, maar ook wat het betekent. Het betekent namelijk ophouden te bestaan, definitief weg. Uitgedelgd worden, dat zijn de termen die gebruikt worden. Uitgedelgd worden. Zij zullen niet meer zijn. En niet, zij zullen hier niet meer zijn, of zij zullen daar niet meer zijn, en dus wel hier of andersom. Nee, zij zullen niet meer zijn, zij zullen ophouden te bestaan. Daar is zelfs een gewoon Hebreeuws woord voor en staat ook nogal een paar keer in de Bijbel in dat verband. Er leidt geen enkele twijfel. Dood is ophouden te bestaan. Maar dat is gewoonlijk niet bekend. Toch? Nou goed. En de gedachte is dus dat de bezoldiging der zonde, ik druk een tekst uit zijn verband nu, waarvoor excuus, maar de bezoldiging der zonde is de dood. Ik moet natuurlijk gewoon zeggen, de ziel die zonder zal sterven, dat had ik eigenlijk moeten zeggen. En dus zal uitgedelgd worden, et cetera. Ja nee, er zit nog een heleboel aan vast, maar het verandert aan het verhaal niks, het zal ophouden te bestaan. Uiteindelijk, wanneer dan ook, want daar hebben we het nou niet over. Maar dat is wat zou gebeuren. Dat is een Bijbelse gedachte. De ziel die zonder zal sterven verdwijnt in de dood. Einde van het verhaal, eigenlijk. In de praktijk leren wij dat het iets ingewikkelder is. Namelijk, het is niet meteen het einde van het verhaal. Want eerst zou er zijn een opstanding ten jongste dagen, waarbij de levenden en de doden geoordeeld zouden worden, uiteindelijk voor de grote witte troon. En dan komt pas definitief het echte oordeel. En dat is werpen in de poel des vuurs. En ik weet niet of u nou boos wordt of weg wil lopen, maar ik zeg toch maar gewoon, tenzij anders vermeld, is het zo, ook in de Bijbel, dat iets wat in het vuur geworpen wordt, daarin verdwijnt. En in de meeste gevallen is dat ook de bedoeling ervan. Heb je dat nog? Mocht iemand nou niet in het vuur, wel in het vuur komen, maar daarin niet verdwijnen, dan is er sprake van een wonder gods. En ik ken er maar een paar voorbeelden van. De een is een brandende braambos. En waarvan ik altijd denk, was hij toch maar meteen verdwenen. Maar ga ik maar zo gauw niet uitleggen nu. De doodstruik. Daar hadden ze later de heer niet een doornenkroon op kunnen zetten, zeg ik altijd maar. Maar vooruit, dat bedoel ik in hoge mate overdrachtelijk uiteraard. Maar daarna hebben we ook nog, weet je, die lui ook alweer. Sadrach mee, dank u. Sadrach mee zag Abednego, die in de gloeiende oven geworpen werden. Ze kwamen er ook weer uit, want de Heer was met hen. Tot verbazing der aanschouwers, denk ik, maar dat staat in Psalm 118 ergens anders mee in verband. Maar ik bedoel maar, dat is uitzonderlijk en dat is een zegen van God. De normale gedachte is, wat in het vuur geworpen wordt, verdwijnt. De term Gehenna, trouwens, die in de Bijbel gebruikt wordt ter aanduiding van de poel des vuurs. De naam Gehenna was de naam van het dal van Hinnom. En in alle standaardwerken staat gewoon Gehenna, dal van Hinnom, was van oudsher de plaats waar mensenoffers gebracht werden. Maar later was het gewoon de vuilverbranding van Jeruzalem. En het was uiteraard niet de bedoeling dat het vuil daarin zou blijven bestaan. Maar het was de bedoeling dat het daarin zou verdwijnen. En dat is wat het is. En de poel des vuurs is eigenlijk ook niet anders dan de vuilverbranding. Excuus dat ik het zo laconiek zeg. Maar ja, ik zeg altijd, waarheid is niet afhankelijk van onze gevoelens daarover. Dus die kun je beter zo ver mogelijk wegstoppen, hoe moeilijk dat misschien ook is. Maar poeldersvuur is gewoon vuilverbranding. Het punt is dus dat de ongelovige, de zondaar, de goddeloze zou verdwijnen in de poeldersvuur. Dat heet dood. En omdat er nog wat onderscheid gemaakt wordt, heet het bij gelegenheid de tweede dood. Maar niettemin, dat is dood. En de tweede is altijd definitief, zoals u weet. Dat geldt voor de dood ook. Hebben we die nog? Nou goed. Dat niettemin de Heer uit de dood opstond, nee, dat hij dus stierf, is gewoon de consequentie van dat hij onze zonden droeg. Dat hij uit de dood opstond is op basis van een heel ander beginsel in de Bijbel. Dat is het beginsel dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. En op grond van geloof zou men leven ontvangen. Dat was Gods belofte. Dat zijn er twee. De goddeloze, de zondaar, zou sterven. En de gelovige zou op grond van zijn geloof eeuwig leven ontvangen. Het probleem is echter dat gelovigen ook zondaren zijn. Dus moeten zij sterven. Niettemin was de belofte dat zij leven zouden ontvangen. Zodat de enige mogelijkheid is dat die van de juiste volgorde. Namelijk dan maar eerst de dood en dan alsnog het leven. Hebben die? Eerst sterven is daarna voldaan. Want de gedachte is niet de ziel die zonder zal sterven en er nooit uit terugkeren. Dat laatste staat er gewoon niet bij. Dat is, ja, normaal gesproken kan men er ook niet uit terugkeren. En dus het wordt ook niet vermeld. Het maakt ook geen deel uit van de straf. Men verdwijnt in de dood en dat is het dan. Nou, de Heer Jezus verdween in de dood omdat hij onze zonden droeg. Niettemin ontving hij eeuwig leven op grond van zijn geloof. En dat staat op vele plaatsen in de schrift. Waaronder hier in, wat was het, Psalm 116? Ja, niet speciaal, maar hier herken je het ook in dan. Laat ik zeggen, in elk geval in de Hebreeënbrief vind je dat uitgebreider terug. Op grond van zijn geloof ontving hij eeuwig leven. Dat is het algemene beginsel, dat is de belofte Gods. Geloof wordt tot gerechtigheid gerekend en op basis daarvan ontvangt men dus leven. En de volgorde is dus duidelijk. Eerst sterven, dan uit de dood opstaan. En die twee dingen samen heet gewoon wedergeboorte. Dood en opstanding. En dat is wat gebeurd is. En dat is waaraan wij delen hebben gekregen. En voor wat het lichaam betreft, wellicht daar delen aan zullen krijgen ook nog. Maar in beginsel, wij hebben daar deel aan gekregen, aan dood en opstanding. Wij moesten sterven om daarna pas verlost te kunnen worden. En het punt is dat als de gelovige eeuwig leven ontvangt, dus levend wordt, is dat niet op grond van verdiensten, het is namelijk op grond van geloof. En geloof is in de Bijbel in elk geval het tegenovergestelde van werken. Dus het is niet op grond van werken. En als het niet op grond van werken is, niet op grond van verdiensten, dan is het dus genade. En dus ontving de Heer Jezus genade. Werd hij door God begenadigd. En dus zegt Efeze 1 dat wij in hem, op grond van geloof uiteraard, begenadigd zijn. En dat is eigenlijk het hele verhaal, dus ook niks moeilijks dan. Dat weet ik uit het hoofd niet. 2 Korinthe 4. Oh, die uitspraak, ja. Ja. Maar het gedeelte waar gesproken wordt over dat zowel de dood als het leven van Jezus in ons werken. Op een moeilijke manier. We vinden het trouwens ook in Filippenzen 2, die gedachte. Maar inderdaad, dat is het. Bijvoorbeeld vers 10, waar staat dat wij altijd de dood van de Heere Jezus in het lichaam omdragen, wij als gelovigen. Opdat ook het leven van Jezus in ons zou omgedragen worden. Dan wel in ons zou openbaar worden. Wij hebben deel aan zijn dood en aan zijn leven. Want wij die leven, wij die wedergeboren zijn, worden altijd in de dood overgegeven, naar de oude mens namelijk, om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees, en het is dus terwijl wij nog leven, in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Met een verwijzing naar Romeinen 8, en dat is correct. En dan vers 12, zo dan, de dood werkt wel in ons, en eigenlijk moet er nog staan, en het leven ook. Maar het punt is dat Paulus de dood op zichzelf van toepassing brengt slechts. En het leven van toepassing brengt op de Korintiërs slechts. Op tamelijk ironische wijze, mag ik wel zeggen. Maar vooruit. Maar niet alleen de dood werkt in ons, maar het leven ook. Vers 13. Terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben. Geest des geloofs. Wat betekent dat? Hoezo geest des geloofs? Wel heel eenvoudig. Geest die wij hebben ontvangen op grond van geloof. Want u weet hopelijk dat die term des, hè, u weet dat is een tweede naamval. En de betekenis van die tweede naamval is maar niet slechts die van de of zoiets. Dat maken wij er gewoonlijk van. Zo van de geest van het geloof. Zo kun je dat wel lezen dan, maar daarmee heb ik het nog niet verklaard. Want de exacte samenhang, het verband tussen die termen, geest en geloof, is dan niet duidelijk verklaard. En als ik het moet verklaren, zeg ik dus, dat is heel simpel. Het is een geest die we hebben ontvangen op grond van geloof. En dat staat natuurlijk op heel wat andere plaatsen ook. Daarom heet het de geest des geloofs. De gedachte is dan dat die geest zijn oorsprong vindt in het geloof. Noem als een voorbeeld, koninkrijk der hemelen. Een koninkrijk dat zijn oorsprong vindt in de hemel. En voortkomt uit de hemel. Een geest des geloofs, dat wil zeggen een geest die zijn oorsprong vindt in geloof. En die men dus ontvangt op grond van of gewoon uit geloof. Terwijl we nu diezelfde geest hebben, die we hebben ontvangen op grond van geloof. Gelijk er geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook. En misschien is dit eigenlijk nog de makkelijkste route om Psalm 116 te verklaren. De gedachte die wij in de psalmen meermalen tegenkomen is, en we hebben het daar vaak genoeg over gehad, dat de Heer Jezus zou opgewekt worden uit de dood. En daarna zou hij de lof Gods, de naam Gods, de eer Gods, de heerlijkheid Gods groot maken, bezingen, bekend maken, spreken aan zijn broederen, kortom aan of in een gemeente. De gemeente staat er zelfs dan. Die kent u toch, hè, die uitspraken. Ook niet zo lang geleden dacht ik dat we daarbij stil hebben gestaan. Nou, dat is wat Paulus hier op zichzelf toepast. Dat geen niet wil zeggen dat Psalm 116 over Paulus gaat. Gaat over Christus. Maar waar Paulus, zowel als wij in Christus zijn, kunnen die versen dus wel degelijk op ons van toepassing gebracht worden. En langs die route kunnen dus, ik wil niet zeggen alle, want dat heb ik nooit gecheckt, maar in het algemeen de psalmen op ons van toepassing gebracht worden. Maar het is omdat ze van toepassing zijn op de Heer Jezus zelf. En dat zouden we in de eerste plaats beseffen. Hoe dan ook, Paulus zegt dat er geschreven is. Ik heb geloofd en daarom spreek ik, of daarom heb ik gesproken. En Paulus verdedigt zijn bediening hier met te zeggen, wel nu, daarom spreek ik ook, of eventueel wij, want de brief wordt ook geacht geschreven te zijn door Timotheus. En u weet dat de Korintiërs nogal wat kritiek hadden op Paulus' bediening. En hem zijn prediking eigenlijk kwalijk namen, zeker de inhoud daarvan. En, maar Paulus zegt, ja hoor eens, God heeft ons nou eenmaal, 2 Korinthe 3, halve bladzijde eerder, God heeft ons nou eenmaal bekwaam gemaakt om dienaren van het Nieuwe Testament te zijn, en daar doen wij niks aan af. Wij bedekken dat niet, wij leggen geen bedekking over ons aangezicht, gelijk Mozes. Wij dragen dat niet te koop, wij vervalsen het niet, maar dat was zelfs nog het einde van hoofdstuk 2, enzovoorts. Wij doen aan die heerlijkheid niks af, wij prediken dat in het openen in het openbaar. Wij hebben verworpen de schandelijke bedekkingen, dat is 4 vers 2 inmiddels, enzovoorts. En daarna zegt hij dus in dit vers, staat in het Oude Testament al, we zijn gelovigen en daarom spreken wij. Dat is trouwens een logische conclusie hoor. Ik heb geloofd en daarom zing ik of daarom spreek ik. Want wat geloven wij? Geloof wil zeggen dat men het woord Gods in zijn hart heeft. En als er dan op volgt, ik heb geloofd en daarom spreek ik, wat spreekt men dan? De woorden Gods. Logische wijze, want waar het hart vol van is, enzovoorts. En dat is wat hier dus ook gezegd wordt. Maar de gedachte is in de eerste plaats natuurlijk op de Heere Jezus zelf van toepassing. Daarna staat er meteen, vers 14, wetend dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken. En met uw lieden daar zal stellen enzovoorts. Zodat u ziet dat ook hier meteen de lijn doorgetrokken wordt door de apostel van de Heere Jezus naar hemzelf en fundamenteel ook alle andere gelovigen. Was de bedoeling in elk geval. En dan ziet u dus meteen de hele betekenis van deze uitspraken uit Psalm 116. Als de Psalm 116 dus zegt in vers 10, ik heb geloofd, daarom sprak ik, dan is de gedachte dezelfde als van, indien gij mij verlost, dan zal ik uw naam verkondigen. Zal ik uw lof zingen aan een grote gemeente, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, of hoe het allemaal maar heten mag, in Psalm 22 en in Psalm 40, aangehaald in Hebreeën 2. En eigenlijk ook zoals het hier staat, verderop in het Hallel, namelijk in Psalm 118. Toen zullen we het er ook wel over gehad hebben. Want daar staat in vers 17 van Psalm 118, ik zal niet sterven, maar leven. Nou, de Heer stierf dus wel, maar bleef niet in de dood. Het was niet definitief en daarom heet het dus prompt niet meer sterven. En daarom staat er, ik zal niet sterven. Als het namelijk niet definitief is, heet het ineens geen sterven meer, maar dat blijkt pas achteraf. Daarom zei iedereen, Lazarus is gestorven en de Heer zei, nee, is niet gestorven, hij slaapt. En daarna zei hij, jawel, hij is wel gestorven, natuurlijk is hij wel gestorven. Maar hij zal opstaan en daarom heet het niet meer zo. Daarom is de naam niet meer van toepassing. En daarom is de dood overwonnen, want de dood is er nog wel, maar waar men zal opstaan uit de dood, waar dat op voorhand vaststaat, is de roep dood, waar is uw prikkel, hel, waar is uw overwinning, wat is dat eigenlijk dood? Voor sommigen onder bepaalde omstandigheden een schrale troost, maar fundamenteel en objectief bezien, is het nou eenmaal zo? En daarom heet het dan degene die in Christus ontslapend zijn, enzovoorts. Er wordt een andere uitdrukking gebruikt. En hier dus, Psalm 118, vers, wat het maar was, vers 17. Ik zal niet sterven, maar leven, en ik zal de werken des Heren vertellen. Meteen erachter dan. En ik zal de werken des Heren vertellen. En dus het woord Gods, de lof Gods, de eer Gods bekendmaken. Dan moet ik zeggen, dit zijn wat dat betreft niet de meest voor de hand liggende schriftplaatsen, maar ze zijn er wel. De meest voor de hand liggende zijn die op Psalm 22 en Psalm 40, maar ik zoek ze nou maar even niet op. Ik doe me net of ze bekend zijn en anders dan vindt u ze wel als u die psalmen leest. De belofte was, de belofte van de Heer Jezus was dat als hij zou opgewekt worden, zou hij de eer Gods bekendmaken. En dat was ook de bedoeling uiteraard. Maar het staat hier ook, want ik spring wel gauw naar Psalm 118, maar even terug naar Psalm 116 dan, waar het idee dus staat in de uitdrukking, ik heb geloofd, daarom sprak ik. In vers 10, daarna, even kijken, vers 12, wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden? Wel, dat men die weldaden God zou bekendmaken. Er is nagevraagd aan Petrus. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, naar de kracht des onvergankelijke levens, om te verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis verlost heeft, of zoiets, tot zijn wonderbaar licht, enzovoort. Hè. Precies dezelfde gedachte, hoort bij de priesterlijke functie. Maar hier wordt de vraag gesteld in vers 12, wat zal ik de Heer vergelden voor al zijn weldaden? En vers 13, ik zal de beker der verlossingen opnemen, de naam des Heren aanroepen en verhogen uiteraard. En vers 14, mijn geloften zal ik de Heren betalen. Of zoals elders staat, wat ik beloofd heb zal ik betalen. En betalen is het geven van wat me schuldig is. Hè? Dat hoeft niet noodzakelijk geld te zijn voor een of andere aankoop. Maar als men iemand wat belooft, dan heet de inlossing daarvan betalen. En hier dus ook. En het wordt herhaald in vers 18. Moet ik vers 15 ook even lezen? Dat is goed. Kostelijk is in de ogen des Heren de dood zijner gunstgenoten. En ik zou niet weten waarom dat niet in de eerste plaats op de Heer Jezus zou slaan. Het is in zekere zin een onbegrijpelijk vers. Maar als we weten dat het op de Heer slaat, is het duidelijk genoeg. Dat was degene die in de gunst stond bij God zelf. En die om het werk Gods te volbrengen zou moeten sterven. Kostelijk was dus zijn dood. Want zoals we vorige keer gezien hebben, zijn dood betekende inderdaad het eind van het oude verbond, eind van de oude schepping, eind van de heerschappij van Satan en wat het maar wezen mag, en het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat was dus kostelijk. Het rijmt trouwens aardig goed, overdrachtelijk dan, op Jesaja 53, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Maar goed. Waarna hier volgt, och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Zodat je ook in Jesaja 53 uitkomt bij de knecht des Heren. Die je me zou leiden en sterven. Maar goed, vers 16, einde van vers 16. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Dat wil zeggen, die banden van de dood. Uit vers 3. Gij hebt mij dus verlost uit de dood. En dan meteen, ik zal u offeren, offeranden van dankzegging. Nou, dat weten we nog uit Hebreeën. En anders uit Hebreeën 10. Namelijk, hij stond op uit de dood en offerde zichzelf. Waardoor hij gesteld werd in de dienst van God. Hij wijdde zichzelf aan de dienst. Namelijk de dienst onder het nieuwe verbond. En hij werd gesteld tot hoge priester van dat nieuwe verbond. Dat is de gedachte. Hij offerde zichzelf en daarmee Hebreeën 10 zijn lichaam en dus zelfs ook de gemeente. En langs die route wordt de psalm dus opnieuw op ons van toepassing gebracht. En dan meteen vers 18, ik zal mijn gelofte de Heere betalen. En Paulus in, wat was het, 2 Korinthe 4, als lid van het lichaam van Christus, als lid van het lichaam dat geofferd werd aan God, komt dezezelfde dingen na en zegt, we hebben dezelfde geest ontvangen, dus ik spreek ook en ik heb ook mijn gelofte te betalen. Wij allen namelijk, want die gelofte is gedaan door de Heer Jezus met betrekking tot zijn lichaam en wij zijn zijn lichaam, dan wel leden daarvan. Nou goed. En hier heet het, ik zal mijn gelofte de Heere betalen nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Nu betekent nog steeds wat ik altijd zeg, inmiddels. En voortaan, hier ook weer, dus sinds de opstanding van Christus, en al zijn volk is hier kennelijk ook gewoon in de eerste plaats de gemeente. Want het enige volk Gods tot op heden is immers de gemeente. Zodat het overeenkomt met die broederen en met de gemeente zoals in Psalm 22 en Psalm 40. Nou goed, daar laten we het eerst even bij, want het is inmiddels weer tijd voor de pauze. Waarna we uiteindelijk terechtkomen in Psalm 118, het slot en ongetwijfeld de climax van het Hallel. Psalm 117 die sla ik maar even over, die twee versen. Overigens zeer bekend om vanwege een moderne berijmde versie, maar dat even terzijde. En dan komt Psalm 118, ja, en daar durf ik eigenlijk niet zoveel van te zeggen meer, omdat we die tamelijk uitgebreid ook bezien hebben naar aanleiding van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Want bij die gelegenheid, bij de intocht namelijk, werd inderdaad naar deze psalm verwezen. In elk geval werd toen geciteerd vers 26 van Psalm 118, gezegend zij hij die daar komt in de naam des Heren. En daarna hebben we even stilgestaan bij vers 27. De Heer is God die ons licht gegeven heeft. Een verwijzing trouwens, ik weet niet of ik dat gezegd heb, naar het nieuwe verbond in het algemeen. Maar eigenlijk een verwijzing die loopt via Aaron. Want Aaron, de eerste hoge priester van het oude verbond, die naam Aaron betekent zoveel als het licht. Of de licht dragen, of zoiets. En nu ik die naam dan toch noem, wijs ik nog maar even op Psalm 115. In elk geval ook deel uitmakend van het Hallel. Psalm 115, waar staat in vers 10, gij huis van Aaron. Vertrouw op de Heere, hij is hun hulp en hun schild. En dan in vers 12, de Heere is onze gedachte geweest, hij zal zegenen, hij zal het huis van Israël zegenen, hij zal het huis van Aaron zegenen. En dat is direct een verwijzing naar het priesterschap, maar nu niet echt uit Levi of Aaron, maar nu het priesterschap onder het nieuwe verbond. En dus eigenlijk naar Melchizedek. Nou goed, het komende licht. Maar terug dan naar Psalm 118, vers 27. De Heer is God die ons licht gegeven heeft. Bind het feestoffer met touwen tot aan de hoornen van het altaar. En ik heb u gezegd wat het vers feitelijk zegt, of hoe het eigenlijk vertaald zou worden. Men zou namelijk samenkomen, samendrommen, dat is binden met touwen, of binden. Men zou samenkomen tot het feest. En het woord offer staat er niet, hè? Dat ziet u in uw statenvertaling, dat schuin gedrukt, u streept gewoon weer door. Dus het is bind het feest, dat wil zeggen, komt allen tezamen. Bij voorkeur verheugd van harte. Maar goed, dat is een ander aspect van kerkelijk jaar, zuster, ja. Maar men zou samenkomen tot het feest en met touwen, maar ik heb u laten zien, want ik heb schriftplaats aangehaald, meen ik, dat dat begrip touwen net zo goed kan betekenen takken. Dat wil zeggen dichte takken, zo wordt het dan vertaald, ja. Dus kom tot een feest met dichte takken. En dat is precies wat bij die gelegenheid gebeurde. Ter gelegenheid van de intocht in Jeruzalem. De samenscholing, want tocht was het nauwelijks. Heb ik u ook gezegd, als het een paar honderd meter was het veel. Want meer ruimte is daar niet. Op de hele Jolijfberg niet. Dus vooruit. Maar kom samen tot het feest met takken. Dat is precies wat gebeurde bij die samenscholing op de Olijfberg. Maar het is een uitbeelding van de verzameling tot het feest. De verzameling namelijk van de gemeente in onze dagen. En zoals bij het aanbreken van het oude verbond Israël verzameld werd uit Egypte om den Heere een feest te vieren. En wij weten nog steeds niet welk feest dat was, maar daar gaat het nou niet over. Maar zij zouden de Heer een feest vieren. Dat werd tot Farao gezegd. Hè? Waarom moeten jullie weg? Ja, we hebben een feestje. In de woestijn. Dat was het verhaal. Nou, dat feest is gewoon de uitbeelding van het nieuwe verbond. Denk maar aan de feestzaal, de bruiloftsmaal, de maaltijd en hoe het allemaal eten mag. En dat is hier dus ook het geval. Men zou samenkomen tot het feest, maar nu is het aanbreken van het nieuwe verbond uiteraard. Heb ik nagevraagd bij de Corinthiërs in 1 Corinthië 5. Ook ons paaslam, dan zijn we toch weer terug in mijn tegenstelling. Ons paaslam is voor ons geslacht, zo laat ons dan het avondmaal vieren. Maar het staat natuurlijk, zo laat ons dan feest vieren, het feest van ongezuurde brood. 1 Corinthië 5. En hier komt samen, gaat om een binden. Daar is niks moeilijks aan, want op grond van het woord binden zeg ik gewoon, het gaat over het nieuwe verbond. Een eenmaking, samenbinding. Samenbinders kennen we trouwens ook nog, maar het is weer wat anders. Dus komt samen tot het feest met die takken, die dichte takken. Dat is wat op de Olijfberg gebeurt. Het is een uitbeelding gewoon van het tot stand komen van de gemeente, de verzameling van de gemeente in onze dagen, in het koninkrijk, namelijk op een berg, maar niet in Jeruzalem, maar buiten Jeruzalem. En dat koninkrijk zou uitgebreid worden, wel degelijk over de hele wereld. En vandaar de hoornen van het altaar. De vier hoornen, meer specifiek, van het altaar, die in het Oude Testament sowieso al de uitbeelding zijn van de werking gods. En in alle windrichtingen, namelijk over de hele wereld. De vier hoeken der aarde, enzovoorts. En dan staat ook daar, vervolgens in vers 28, gij zijt mijn God, daarom zal ik u loven. O mijn God, ik zal u verhogen. En waarom gezegd wordt mijn God, weten we nu, al kun je dat uit dit vers niet herleiden, gij zijt mijn God, namelijk omdat gij mij verlost hebt uit de dood. Nou, dat hebben we in de voorgaande versen dan toch in elk geval gezien. En daarom zal ik u loven. Of gij zijt mijn God, komt overeen met in u geloof ik. En daarom zal ik spreken, namelijk u loven. En dan heb je weer dezelfde gedachte. Zijn genadig trouwens, maar dat zeg ik even helemaal terzijde, dat bij de gebruikelijke inleiding tot de poëtische boeken, de dichterlijke boeken van het Oude Testament, wordt er altijd in eerste plaats, voordat een van die boeken op maar geopend wordt, wordt erop gewezen dat die dichterlijke boeken zich in de eerste plaats, nou ja, onder andere dan, maar zich in hoge mate dan kenmerken door de herhaling van steeds dezelfde gedachten met steeds andere woorden. En ik wijs er maar op dat ook dat hier precies zo is. Het is niet verkeerd om dat op voorhand te weten, maar als je er een beetje op let, dan zul je zien dat het veel vaker voorkomt dan je oorspronkelijk zou denken. Steeds dezelfde gedachte bij herhaling, maar altijd met andere woorden. Maar je zou ze als het ware over elkaar heen moeten leggen. Daarom heet het ook parallelismen. Ze liggen naast elkaar of over elkaar heen en zeggen volstrekt hetzelfde, al is de spelling elke keer anders. Daar gaat het om. Nou goed. Als er dan staat, loof de Heere, want hij is goed. In vers 29 had het dus ook net zo goed kunnen staan. Loof de Heere, want hij heeft ons verlost uit de dood. En daarna vragen we, hoezo is de Heere goed? Waarin komt zijn goedheid tot uitdrukking? Doordat hij ons verlost uit de dood en de dood overwint enzovoorts. Ten behoeve van ons. Ja, en de liefde God wordt aan ons bevestigd doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En hoeveel te meer zullen wij dan nu verlost zijn, te behouden worden door zijn leven. Dat was Romeinen 5. En dan heb je dus ook gewoon precies dezelfde gedachte. Nou goed, het is die goede tierenheid die dan ook inderdaad gepredikt zal worden. Maar misschien heb ik het meest opmerkelijke of belangrijkste deel van de psalm nu overgeslagen. Maar daarvan moet ik dan zeggen, ja, dat hebben we ook al besproken, maar het was nog iets eerder. Dat was nog voor, meen ik, voor de intocht in Jeruzalem. Dat was namelijk naar aanleiding van de gelijkenis van de onrechtvaardige wijngaardeniers, of hoe ze maar genoemd mogen worden. Want toen was de vraag, wat zal de Heer met die boze wijngaardeniers doen? En het antwoord was, de Heer van de wijngaard zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren. En die wel hun vruchten zullen voortbrengen. En toen zei de Heer, precies, heb je wel eens gelezen, de steen die de bouwlieden versmaad hebben, is geworden tot hoofd des hoeks, enzovoorts. En dat was dus ook Psalm 118. Zodat je maar ziet dat in die laatste vijf dagen, van de dagen zijn vreses, de Heer Jezus dus meerdere malen, in ieder geval bij drie verschillende gelegenheden, uitdrukkelijk verwijst naar deze psalm. In de gebeurtenissen, maar ook uiteraard in wat hij zei. En daar gaat het nu maar om. Het speelt een belangrijke rol, om de eenvoudige reden dat in deze woorden over die steen, vanaf Psalm 118 vers 22... gesproken wordt aan de ene kant over het ongeloof van het Joodse volk, maar aan de andere kant net zo goed over wat er dan wel zou gebeuren. De vraag is, wat gebeurt er met die steen als hij door de bouwlieden verworpen wordt? En het antwoord is, hij krijgt de hoogste plaats, in het hele bouwwerk niet te min. Maar dat is niet dankzij de bouwlieden, want die verwierpen hem. Zodat je maar weer ziet dat niet zozeer gesproken wordt slechts over het ongeloof van het Joodse volk. Het punt is namelijk, als dat gebeurt, wordt meteen gesproken over wat er dan wel zou gebeuren. En daarom vallen die dingen ook inderdaad niet te scheiden. Ik zeg dat weer omdat er natuurlijk zijn die zeggen, Matthäus gaat in hoge mate over het Joods. Dat klopt altijd natuurlijk, want dat is de hele Bijbel. Er waren bijna uitsluitend Joden die de Bijbel geschreven hebben, zal ik maar zeggen. En bovendien, van het hele christendom kun je zeggen, het is eigenlijk in de grond, is het eigenlijk Joods. Dus dat is een open deur intrappen. Dat zijn argumenten, daar moet je nooit naar luisteren. Natuurlijk is het altijd Joods. Eenvoudig te bewijzen, valt niet te ontkennen. Maar het wil niet zeggen dat het ineens dan dus niet christelijk is of niet over onze tijd of onze bedeling zou gaan. Zegt niks. Hetzelfde geldt voor als men zegt, ja, maar dit is geschreven aan de Joden. Of gegeven aan de Joden. Ja, natuurlijk. Heel het woord Gods is gegeven aan de Joden. Per definitie. Zij zijn Joden, zij zijn Israël, omdat God hen zijn woord gegeven heeft. Dus aan wie hij het ook geeft, het is dus altijd Israël. En dus vaststellen van, ja, maar dit is gegeven aan Israël. Zeggen, ja. Wat niet dan? Ik bedoel, dat is absoluut geen enkel argument. Maar vervolgens is het zo dat ook als het gaat over Israël, blijkt het toch daarnaast te gaan over de gemeente. En dat is met de Matthäus-evangelie ook zo. Men zegt, Matthäus-evangelie is nogal Joods, heeft Joodse wortels enzovoort. Zeg ik, ja, wat een onzin. Dat hebben alle Bijbelboeken, dat zegt niks. Daarna zegt men, maar het gaat dan toch maar wel degelijk steeds over het koninkrijk. En dan telt men hoe vaak het woord koninkrijk erin voorkomt. En omdat het nogal een lang boek is, komt het natuurlijk nogal vaak voor. Heb je dat? Zodat de eerlijke vergelijking van hoe vaak een bepaald woord in een Bijbelboek voorkomt, daar komt maar zelden wat van terecht. Want sommige Bijbelboeken stemmen zo, weet u wel, van 133. Nou ja. Zijn maar heel kort. En andere Bijbelboeken zijn heel lang. Dat zegt dus niks. Dan zou je eerst alle woorden moeten gaan tellen die erin staan. Dan kun je een afweging maken. Een gewogen vergelijking heeft zoiets. Maar goed. Dus dat zegt ook nog niks. Daarna, het voorkomen van het woord koninkrijk zegt ook nog niks. Want het is maar de vraag of het gaat over een openbaar of over een verborgen koninkrijk. Dat zijn allemaal dingen, allemaal argumenten die volstrekt nergens op slaan. Ze zijn wel indrukwekkend, maar slaat nergens op gewoon. Als we dan zien zeggen dat in Matthäus sprake is van de koning, zeggen ja, dat is waar, dat is bekend. De aard van dat evangelie is inderdaad dat het een beschrijving geeft van de Heer Jezus als de koning van het koninkrijk. Maar gaan we een boek lezen, zal blijken dat vanaf het begin, en niet pas vanaf hoofdstuk zoveel, welke dan ook, maar dat vanaf het begin gezegd wordt dat hij dat koninkrijk voorlopig niet zou hebben op aarde. En daar gaat het maar om. Dat het verborgen zou zijn. Want de term verborgenheid van het koninkrijk der hemelen, ik zeg het maar voor diezelfde statistiek, die niet zoveel waard is overigens, maar het woord verborgenheid van het koninkrijk komt dan toch echt voor de eerste maal voor in het Matthäus-evangelie. Dus weeg dat dan maar weer even af. Het zegt dus niet zoveel. En het is wel wat lang geleden inmiddels, maar we hebben gezien dat in hoofdstuk 1 al gezegd wordt dat hij weliswaar de zoon van David is enzovoorts, en dus een kroon zou moeten hebben, maar in plaats daarvan wordt gezegd hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, en over een koninkrijk wordt niet gesproken. Toch? Dat was meteen in hoofdstuk 1 al, dus laat maar zitten. Heel dat boek door wordt weliswaar gesproken over het koninkrijk, en ook over dat het zou moeten aanbreken of openbaar worden op aarde, maar ook over dat dat niet zou gebeuren en dat het verborgen zou worden. Dat is maar waar het over gaat, samen. En dus behelst het waarheden die rechtstreeks spreken over ook de tegenwoordige positie van het Joodse volk als terzijde gesteld, of hoe heet zoiets maar. En aan de andere kant net zo goed over de roeping van de gemeente. En voor de volledigheid wijs ik er dan nog maar op dat in de praktijk, althans aan mij gebleken is, dat alle wonderen, alle tekenen die de Heer deed, altijd spreken over de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen. Hoe namelijk de zaligheid terecht zou komen, niet bij Juda, maar bij een heidens volk. Efraïm, dan wel de gemeente, maakt me niks uit nu. Dat heb u toch, hè? En zo is het met deze uitspraak ook, die ook niet voor niks, juist in Matteüs 21, in Matteüs dus, wordt aangehaald. Namelijk die van vers 22 van Psalm 118. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot hoofd des hoeks geworden. Dit is van de Heere geschied en wij begrijpen er geen bal van. Want dat is de betekenis van het is wonderlijk in onze ogen. Betekent immers, wij zien het wel, maar wij begrijpen het niet. Ik zal u toen ook wel in de tijd verwezen hebben naar de uitspraak die door Paulus wordt aangehaald uit het Oude Testament. In Handelingen 13. Komt gij, verachters, en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, het welk gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Welk wonderlijke werk. Wel, dit wonderlijke werk namelijk, dat de steen verworpen zou zijn, maar dat die steen door de Heer gemaakt zou worden tot hoofd des hoeks, tot de top, de laatste, de hoogste steen van het bouwwerk. Want daarvan staat, dit is van de Heere geschied, en niet door de bouwlieden, dit is van de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. En dat is uiteraard de beschrijving van het werk Gods in onze dagen. Het staat hier natuurlijk bedekt. Je kunt dat misschien hier uit deze psalm niet uithalen, maar aan de hand van het licht of in het licht van het Nieuwe Testament, waaronder maar juist Matteüs 21, is dat geen enkel punt. En in dat verband zouden wij natuurlijk verwijzen niet alleen naar Matteüs, maar ook inderdaad naar de Romeinenbrief en naar 1 Petrus en naar Efeze en noemt u maar op. Al die schriftplaatsen die over die steen spreken. Dan nog zelfs in samenhang met andere oud-testamentische schriftplaatsen, met name Jesaja 28, waar ook gesproken wordt over diezelfde steen, uiteraard. Daarna zeg ik er nu nog maar even bij, dat voor zover deze verzen van toepassing zijn op de dood en opstanding van Christus en wat er verder volgt, voor zover zijn ze net zo goed van toepassing op heel de gemeente. Wij zijn wellicht inmiddels vertrouwd met de gedachte dat God de gemeente bouwt als een bouwwerk. En misschien bent u vertrouwd met de gedachte dat als wij dat bouwwerk grafisch voorstellen, dan is het een piramide met zijn vierhoekig grondvlak en zijn ene punt omhoog. En de top van de bouwwerk, die ene topsteen, is uiteraard Christus, die trouwens in zichzelf helemaal ook een piramide is. De top van de bouwwerk, dat kunnen u zich toch voorstellen. Ik moet altijd lachen als ik weer eens lees dat helaas de top van de grote piramide van Geops verdwenen is. Want het is natuurlijk onzin, helaas zit hij er niet op en heeft hij er nooit op gezeten. Zo is het eigenlijk. Die moet nog komen, maar dat hebben ze nog niet helemaal in de gaten. Nou, de rest van het verhaal zal ik u besparen, want er zijn heel wat, zelfs oude Egyptische verhalen over die top van de piramide. Dat vertellen we een andere keer dan wel. Ik neem aan dat u zich dat zo kunt voorstellen, dat dat feitelijk ook beantwoordt aan de beschrijving van dat bouwwerk, niet alleen in Petrus, maar in het bijzonder ook in Efeze 2. Het bouwwerk waarvan Christus het fundament is, het grondvlak, de vier, met wieltjes eronder en met het gezicht van een leeuw, een os, een mens en een arend enzovoort. Maar daar gaat het nou niet over, hè? Ja, dat is weer wat, vier dieren, ja. Maar dat is weer wat anders. Maar in ieder geval het vierhoekige grondvlak. En Christus is niet alleen het fundament, maar tegelijkertijd ook de uiterste hoek, de hoogste, de topsteen van het bouwwerk. Heb ik nagevraagd aan Ezechiël. Die zei, ja, inderdaad, beneden aan vier. Ezechiël 1. Beneden aan vier. En helemaal aan de top. Iets in de gelijkenis van de gedaante van de Zoon des Mensen. Nou ja, dat weet je genoeg.
Want je zegt dat die top van de piramide het lager toog is.
Heeft hij over de piramide gesproken? Wat
ja,
interessant.
De dollar, hè?
Grote Donder, ja. Ja, dat is dat verhaal van het wakende oog. Big Brother is watching you, zeg ik altijd. Men is, ik heb het wel eens eerder uitgelegd. Het is altijd zoveel. Maar als we het daarover hebben, dan krijgen we wel de van doen met al die wilde verhalen die gepubliceerd worden door alle goedbedoelende evangelische uitgeverijen, zal ik maar zeggen, die ons waarschuwen voor al het werk van Satan, in plaats van ons te wijzen op het werk van Christus, denk ik altijd. Want, maar goed, sorry. Ik bedoel het niet zo lelijk als dat het klinkt, maar... Ik heb er altijd toch wel wat verdriet van. En over het dollar, over het wapen van de Verenigde Staten, zoals afgebeeld op bijvoorbeeld een dollarbiljet. Daarvan zegt men dan de eerste plaats, ja, dat is ontworpen door vrijmetselaars. Ja, dat had ik zelf kunnen bedenken, want wie... Dat zijn de lui die inderdaad met symboliek werken en daar nog het een en ander van weten. Of het altijd even goed toepast, is de vraag. Maar je hebt weinig recht om daar kritiek op te hebben als je zelf helemaal niks van typologie of symboliek weet. Of wilt weten. Dan moet je er ook niet mee bemoeien. Maar of het nou vrijmetselaars waren of niet, ja, dat weet ik ook niet. En dat maakt me ook niks uit, eigenlijk ook. Dat soort symboliek die zij gebruikten, die is veel, veel ouder dan menige bouwvakker, ook een vrijer. Nou, goed, laat me zien. Waar het over gaat is namelijk dat de piramide van oudsher gewoon de uitbeelding is van het werk Gods en van de hele schepping. Niet omdat de schepping de vorm heeft van een piramide, maar het is er een symbolische uitbeelding van. Beneden vier. En beneden zijn de zienlijke dingen, dat is de lagere wereld. Drukt zich uit in een vier. Een vier staat voor vergankelijkheid, voor de stof, enzovoort. Ja, waarom? Weet ik niet, maar dat is van oudsher nou eenmaal zo. En in de Bijbel is dat ook zo. En daarbuiten ook, maakt niks uit. Dus vier, maar daarboven, die onvergankelijke wereld, zal ik maar zeggen, die is één. En samen is het heel de schepping, dan heb je dus vijf. Mijn hand erop. Dan heb je toch precies hetzelfde. En met die hand wordt alles gedaan. Er wordt het werk mee gedaan. Dat is waar alles mee gaat. De samenwerking tussen hemel en aarde en tussen duim en de andere vier vingers. Het is precies hetzelfde verhaal. Hoor. Dus de reinste symboliek. Toch? En wat denk je van die vier ledematen en uw ene hoofd? Die vier ledematen doen niks zonder het hoofd. Probeer het maar eens. Nee, het is niet zo aardig om dat zo te zeggen. Maar dat moet toch ook duidelijk zijn. Dat is precies diezelfde symboliek. En zo, zo wordt het in de meetkundige figuur van de piramide uitgebeeld. Vier gelijkwaardig beneden. Vier ook niet van elkaar te onderscheiden. Vier allemaal gelijk, zal ik maar zeggen. Maar boven één. En daarna gaat het verhaal nog iets verder. Als men het nog nauwkeuriger uitbeeldt, dan maakt men onderscheid tussen die één en die vier door ze van elkaar te scheiden. Om te laten zien dat ze niet van dezelfde aard zijn. En dus op het dollarbiljet, broeder, zit u de top van de piramide los boven de rest van de piramide. Hij zit er niet op vast. Hij zweeft erboven. En dat is om aan te geven de scheiding tussen hemel en aarde en zienlijke en onzienlijke dingen. Nou, de aardigheid ervan nu is dit. Dat gewoonlijk ziet men het niet eens als de top van de piramide ontbreekt. Om de eenvoudige reden dat wij zien al die lijnen, wij herkennen ogenblikkelijk het model van de piramide en dat die ene punt ontbreekt. Dat valt ons niet eens op, want wij zien toch, niet echt, maar wij zien toch dat al die lijnen bij elkaar samenkomen. En of die punten nou wel of niet is, in het geval van de piramide van Cheops, zeg maar, ja, inderdaad, hij is er niet. Maar aangezien hij er geweest moet zijn, natuurlijk, want dat hoort zo, zal hij er dus afgesleten zijn of afgewaaid of weet ik veel. Slijtage, erosie, enzovoort. Dat is het verhaal. Maar het is gewoon je reinste symboliek. Die punt is er namelijk niet. En die zat er ook niet. En er was ook niet de bedoeling dat hij er zou zitten. Het punt is namelijk dat de punt er niet is. Hij wordt alleen gesuggereerd. En zo goed als men uit het model van die piramide moet besluiten tot het top, die moet er nou eenmaal wezen, zo besluit men uit de waarneming van de zienlijke wereld, die immers door het getal 4 wordt uitgebeeld, uit de waarneming van de zienlijke wereld besluit men tot het bestaan van die ene daarboven. Dan ben je de schepper, dus uit wie alle dingen zijn, van bovenaf geredeneerd. En tot wie alle dingen zijn, van onderaf geredeneerd. Hebben die piramide nog voor u met een loszwevende top? Of hij er nou bijgetekend wordt of niet, maakt niks uit. Daaruit komt het hele bouwwerk voor, de hele structuur. Of daarheen richt zich het hele bouwwerk. Hij moet er dus zijn. En voor degenen die het nog niet begrijpen, als de top er los boven zweeft, tekent men een oog erin, omdat het oog juist staat voor onzienlijke, voor geestelijke dingen. Daarom tekent men een oog in de loszwevende top van de piramide. De Bijbel zelf zegt namelijk dat oog in de symboliek staat voor geest. Ja, dat staat in Openbaring 4. U weet wel, met die vier dieren zijn er vol ogen van voren en achteren, wat er mee wezen mag. En die ogen zijn de geesten gods. Oog staat namelijk voor onzienlijke dingen. Dingen die wij niet zien kunnen. Enzovoort. Maar het heeft niks te maken met een waarnemingspost op een bouwwerk in de vorm van een piramide. Zo van gaat hij bovenop een berg of bovenop de piramide naar ons te kijken. Dat is zulke onzinnige dwaasheid die alleen kan uitgevonden worden door de moderne westerse mens die zich verbeeldt dat hij alles weet, maar van symboliek absoluut geen verstand heeft. Dat is eigenlijk het verhaal. Sorry dat ik het zo lelijk zeg of zo arrogant, maar. Nee, dat wist ik vroeger ook allemaal niet, broeder. Nee, maar ja, je wil het toch weten. Nou goed. Maar zo steekt dat feitelijk in elkaar. Het is een uitbeelding dus eigenlijk van heel de schepping. De zienlijke wereld die voortkomt uit de onzienlijke. De vier die voortkomt uit de één. Daarom hebben wij vier oud-testamentische bedelingen. Die deel uitmaken van de oude schepping. Per definitie vergankelijk. Op een of andere wijze moeten ze plaats maken voor die één en leiden ze tot die één. De vier oud-testamentische bedelingen die leiden tot dat ene nieuwe verbond. En meer, nog lager dan, ze leiden tot de vijfde bedeling, maar dat is een onzienlijke. Een geestelijke. Nou ja, een die verborgen is enzovoorts. Nou, dat is eigenlijk een verhaal en het heeft niks met occultisme of zoiets te maken. Het punt is echter wel dat in vele gevallen occultisme gebruik maakt van symboliek, omdat het zich bewust richt op onzienlijke dingen. Ik noem het toch maar dingen, al zijn het dikwijls geesten en dus levende zaken, maar vooruit. En dan maakt men gebruik van symboliek in de magie ook, uiteraard, om zich bezig te houden met, om zich te concentreren op en te richten op de onzienlijke dingen. Maar daarom is symboliek niet per definitie occult of satanisch. Heel de Bijbel staat er vol mee en velen weten daar nog wel het een en ander van. Bovendien, of men bewust gedaan heeft of niet, laat ik er dan nog maar even wat van zeggen. Helaas heb ik zo'n zegel niet bij me. Het heeft trouwens twee zijden, hè? Dat zegel van de. Ik weet niet of ze allebei op de dollar zijn afgebeeld. Maar tel het maar na als je het een keer ziet. In die piramide zijn sterretjes, staan sterren in. 13. Nee, in de piramide, nee, op de achterkant. Heb jij er een?
Ja, hoeveel
wij er. Oh. Ik moet ze nog bestellen, broeder. Allereerst even sparen. Dus het nog, laat maar zitten. Nee, aan de ene kant staat de piramide, de andere kant staat de ster, geloof ik, hè? En daar, ik meen dat in die ster, sorry als ik het nou niet goed zeg, hoor, want ik was er totaal niet op bedacht. Maar de andere kant staat, meen ik, een Davidster, geloof ik gewoon, als ik me goed herinner.
Ja, waar die vogel staat.
En daarin, de double eagle, broeder, ja. En daar, en, er staat, oh, ze staan er allebei op, allebei de kanten, ja. De ene is die piramide, met het oog erin, precies. En een stralenkrans eromheen, uiteraard, als uitbeelding van de godheid als zodanig, de onzienlijke dingen. En in het andere staat de arend. En daarboven de Davidster, afgebeeld. Ja, zeker. Boven die kop van de arend. De arend, dat weet u, hè? Dat is helemaal geen probleem. Sowieso de God des hemels. Dus er maakt niks uit. En daarboven een Davidster, uitgebeeld met behulp van 13 sterren.
Ik las van een stuk dat de Davidster zou occult zijn.
Natuurlijk. Alles is occult, broeder. Dat is zo, hoor. Natuurlijk is de Davidster occult. Alles is occult, maar daar moet je niks van aantrekken. Dat is de Bijbel namelijk ook. Als je kunt bewijzen dat de Davidster gebruikt wordt voor satanische doeleinden, dan heb je niet bewezen dat de Davidster occult is, want dan zeg ik ogenblikkelijk dat de Bijbel zelf gebruikt wordt in de eerste plaats voor satanische doeleinden. Of als ik het niet duidelijk genoeg zeg, dan zeg ik het nu al helemaal overnieuw. Als de duivel al iets gebruikt, is het de Bijbel. Dat hij dus de Davidster ook gebruikt, geeft ons juist het vermoeden dat de Davidster, net als de Bijbel, in de eerste plaats iets goddelijks is. Dus dan kom ik precies tot een andere conclusie. Op grond van hetzelfde argument, op grond van het feit dat het daarvan gebruikt. Dus daar hoef je zich niks van aan te trekken. Maar ik zal er zo wat voor zeggen dan, dat ik nog de gelegenheid krijg. Die Davidster, het is al vreemd dat die geassocieerd wordt met Amerika. Verder 13, wordt gevormd door 13 sterren. 13 Davidsterretjes. Ik meen dat het 6-puntige sterretjes. Het kan ook 5-puntige zijn, dat weet ik uit het hoofd niet. En ik kan ze echt niet zien, hier op deze kleine afbeelding. Maar het zijn 13 sterretjes waarvan men zegt, ja, dat is omdat toen de Verenigde Staten werden opgericht in 1776. Goed, hè? In 1776 van onze jaartelling, schijnt het. Bestonden de Verenigde Staten uit 13 staten. En daarna is het zo gebleven. Maar als ik de historie ervan loslaat, nou, niet hoe men erbij kwam, niet de historische achtergrond, maar gewoon objectief. Wij zien dit voor het eerst, wij weten niet dat het iets met Amerika te maken heeft. Hoewel er een portret van Washington staat aan de kant, maar. Dat weten we niet. Wij zien deze emblemen. Dan zien wij de piramide met losweven top met het oog treden, zeggen we, is een uitbeelding van de schepping als zodanig. Of in het algemeen van het werk Gods. Want dat is wat het is. Het werk Gods. Daarom herken je in Efeze 2 de gemeente als het werk Gods, een bouwwerk. Wat je één keer gezien hebt, dat het slaat op een piramide, vergeet je het nooit meer. Je ziet het zo voor je, het grondvlak, één top. Als je bovendien weet die verhouding van 4 tot 1, als je die uit de Bijbel kent, want die komt vele malen voor, dan vergeet je dat dus ook niet. Dat is nou eenmaal de piramide. Dus de ene kant van het zegel is een uitbeelding van het werk Gods. Aan de andere kant zien wij een arend. En dat is makkelijk genoeg. U weet al, de leeuw, de ors, de mens en arend. Arend als beeld van Christus. Toch? Als degene die een troon heeft in de hemel. Want daar is de arend een uitbeelding van. Dat dus ook de arend als embleem van Satan. Voor embleem van Satan doorgaat. Ja, dat is net zo goed. Omdat hij die allerhoogste troon claimt en in de hemel woont enzovoort. Natuurlijk. Maar voor ons niet. Voor ons blijft het Christus in de eerste plaats. Dan zien we daarboven een Davidster. Dan zeggen we, dan is er niks mis. Want de Christus is immers de zoon van David. Toch? Nog even nauwkeuriger dan. De Davidster is een 6-puntige ster. Dat wil zeggen dat op grafische wijze meetkundige wijze, zal ik maar zeggen. Een 6 wordt weergegeven. Het had ook een regelmatige 6-hoek kunnen zijn. Maar die ontstaat vanzelf als je de punten van die sterren met elkaar verbindt. Het gaat gewoon die 6 punten op regelmatige afstanden. Het is dus eigenlijk gewoon een 6. En het getal 6 is ook niet het getal van Satan. Het getal 6 is het getal van de mens. En dus van de zoon des mensen. En daarom komen we het getal 6 zo dikwijls tegen in het Johannesevangelie. Want daar is hij de zoon des mensen die gezet is in de hemel in zijn functie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daarom was het de 6e uren toen bij de Jacobsbron, de Samaritaanse vrouw en dat soort dingen meer. He, daarom dat getal 6. Dus dat kan niet missen. De Messias is immers de zoon van David. Dus heet het Davidster. Maar de Davidster is eigenlijk de uitbeelding van Adam. Het teken dus van de mens. Adam, 6, de mens. Of van de zoon des mensen. En notabene, de Bijbel spreekt zelfs over het teken van de zoon des mensen. In Matthäus 24, dus waar hebben we het over? Dus hier vind je de adelaar en die zespuntige ster, dat kan ook alleen maar Christus zijn. En leuk hè, breng het bij elkaar, Christus is zelf het werk Gods. Of hij verricht het werk Gods, piramide dus. Of hij is de topsteen van het bouwwerk, maar het blijft hetzelfde. De piramide is nooit af, zolang die top er niet is. Dus hij is de vervulling van het werk Gods. En dus ook de vervulling van de gemeente. Maar dat was weer Efeze 1, laatste vers. Ja, nog verder.
Ja.
Waarom zijn het 13 sterren die samen de Davidster vormen? Het getal 13 voor ons christenen. Wij weten immers niks over 13 staten van de Verenigde Staten. Dat weten we veel. Wij kennen 13 wel als 13 stammen van Israël. Het rijmt er aardig op, overdrachtelijk gesproken dan. 13 die samen één vormen. En raad is wat? De 13e stam. Is of Efraïm. Of Manasse. Dus op een. Toch of niet? Jozef was de 11e. Uit de stam Israëls. En die werd opgevolgd door een zijner zonen. Officieel was dat. Ik kom nu van de andere kant gewoon ook om het kloppen te krijgen. Mag ik alsjeblieft? Ze doen altijd hun best om het kloppen te krijgen om het aan de duivel toe te schrijven. Dat kan ik ook. Als je dat wilt, dan. Of het occult is, ja, dat kan ik u uitgebreid bewijzen. U zou ervan schrikken. Echt waar. Het is maar goed dat Van Baren nooit bij mij in de boekenkast gekeken heeft. Maar laat maar zitten. Vanmorgen, ja. Nou goed. Jozef was de 11e, daaruit kwam voor het Efraïm die officieel voor zijn eerstgeborene werd. En wat overblijft is dan Manasse, dat was dan dus in dit geval volgens deze redenering de 13e stam. En waarom ik het zo zeg? Omdat langs andere lijnen te argumenteren valt dat de Verenigde Staten feitelijk de stam van Manasse vertegenwoordigen. Ongeacht wie er allemaal bij ingelijfd zijn, want dat is geen echt argument. Maar dat kun je er ook van vertellen, dus. Ik geloof trouwens dat die arend ook nog een embleem is van Manasse of zoiets. Hoor. Dat weet ik uit het hoofd nou zo gauw niet. Dus maakt me verder niet uit, want die komt vaak genoeg ook in ander verband voor natuurlijk. Dat is een punt niet, maar occult, wel nee, het is niet occult. Men kan het occult maken. En dat is wat men gedaan heeft. Als men de naam des Heren, de naam van de Messias, wil ontheiligen, doet men dat bijvoorbeeld door inderdaad die Davidster te gebruiken voor allerlei satanische rituelen. En dat is wat men gedaan heeft. En dat valt te bewijzen. Maar daarmee moet je niet zeggen, dus is het een occult ding. Nee, maar het wordt ervoor gebruikt.
Ik denk zo even ook aan de drie maanden. Dat is dan de Satan, de drie maanden.
Dat 666, ja.
Dat heeft daar nog niet
in. Dat men de 6 toepast op Satan, dan wel de antichrist. Ik heb al vaker gezegd, ik geloof dat dat dezelfde is, hè? Maar dat even terzijde. Maar dat men dat daarop toepast, ja, dat is omdat de Bijbel dat zo zegt. Maar dat betekent niet dat dus die 6 of die 666 altijd op de Satan slaat. Dat is namelijk niet zo. Het is trouwens makkelijk na te gaan, want 666 komt Ik geloof nog één of twee keer, dat weet ik niet zeker. Nee, twee keer geloof ik nog in de Bijbel voor. Maar het gaat over precies hetzelfde. Eén keer in Koningen en één Kronieken, geloof ik, of zo. En daar wordt het getal 666 gebruikt ter aanduiding van, of ter beschrijving van, althans een deel van de schat van Salomo. Of van zijn jaarlijkse inkomen, dat was voor de belasting of zo, weet je veel. Maar 666 wordt daar dus toegeschreven aan Salomo, aan de vredevorst. Dat zul je eerst moeten verklaren, en dan is de verklaring dezelfde als die ik net gaf. 6 staat voor de mens, en dus voor de zoon des mensen. De mens bij uitstek, de eerstgeborene onder de mensen, dat is Christus. Als daarna de antichrist verschijnt, of de duivel gewoon, onder het getal 666, dan zeggen ja, maar daarom heet hij ook antichrist. Namelijk, hij stelt zich in de plaats van Christus en gebruikt dus inderdaad zijn getal, en feitelijk ook zijn naam, want de term Maitreya, om dan even een snelle route te nemen. De naam Maitreya betekent ook zoveel als de lieflijke. En u weet dat er maar één lieflijke is. En dat is niet degene die zich zo noemt. Maitreya. Dat is juist niet de lieflijke, maar hij laat zich zo noemen. En hij is ook niet de 6 of de 666. Dat is namelijk Christus. Daar gaat het om. En wat in Openbaring gezegd wordt, is alleen dat je... Dat je de figuur kunt, onder andere dan, kunt herkennen aan de naam die hij draagt en aan het getal zes naams enzovoorts. En dan staat er niet bij, het is een satanisch getal, er staat, het is getal eens mensen. Of gewoon eigenlijk een menselijk getal. Of gewoon, want zo zou ik het dan dus lezen, het getal van de mens. Maar dat is eigenlijk Christus. Daar is niks negatiefs aan. Het is trouwens sowieso, maar ja, dan ben ik helemaal van het onderwerp af. Maar het is sowieso een wat naïeve gedachte dat bepaalde typen een positieve betekenis zouden hebben en bijvoorbeeld zouden een beeld zijn zouden van Christus. En andere typen of symbolen zouden negatief zijn en dus van toepassing op de duivel. Dat is niet zo. We hebben trouwens nogal wat Bijbelse voorbeelden waaruit blijkt dat hetzelfde type zowel slaat of spreekt over de Heer Jezus als over zijn grote tegenstander. En dat komt omdat symboliek heel wat abstracter is dan wij geneigd zijn te denken. Zit heel wat dieper dan het niveau van ons denken vaak. De arend is niet maar een type van Christus of een type van de duivel. De arend is een beeld van de koning van de hemel. En onze gewetensvraag is, maar dat is geen absolute waarheid meer nu. De gewetensvraag aan ons is, en wie erkennen wij als koning eigenlijk? Hetzelfde geldt voor de leeuw. Satan gaat rond als een briesende leeuw. Hoezo is dan een leeuw een type van Christus? Omdat de leeuw niet een type is van Christus en ook niet van Satan. Maar de leeuw is een beeld van degene die deze wereld, de aarde, de gang van zaken op aarde beheerst. En de gewetensvraag aan ons is, maar nou wordt die subjectief, wie beheerst deze wereld? En ik denk altijd, als ik deze strakke wijze van denken voortzet, als men denkt dat de leeuw een type is van Satan, wat denkt men dan eigenlijk over Christus? En als men denkt dat die zespuntige ster een beeld is van Satan, wat weet men dan eigenlijk van Christus en van de Bijbel dus? En soms denk ik, maar het hoeft niemand zich aan te trekken, want het is echt op niemand van toepassing of voor niemand bedoeld. Maar soms denk ik, waarom houdt men zich nou zoveel bezig met de duivel enzovoorts? En wat die zou doen en zou hebben. Wat schieten wij daar nou mee op? Niks. Integendeel. Het zal ons alleen maar zenuwachtig maken. En dat is precies de bedoeling van de duivel. Dus hoe meer men waarschuwt voor de duivel, hoe liever het de duivel is. En hoe minder men over hem spreekt, hoe liever het God is. Alleen je moet er wel wat van weten. En wat je vooral moet weten, is dat hij bij voorkeur al Gods attributen misbruikt, zich eigen maakt. En ik denk dat het juist atheïsten zijn, of goddelozen, of vijanden van God, die zeggen, ja, maar die Davidsterf, er is helemaal geen Davidsterf, met David niks te maken, is een beeld van de duivel. En daarmee iets wat van Christus is, toeschrijven aan de duivel. En dat zouden wij dus niet doen. Ik zeg niet dat men dat met opzet zo doet, maar ik zeg wel dat het in de praktijk toch zo gebeurt. En dat is uit onnozelheid, uit onwetendheid, denk ik dan maar. Maar ja, dat is natuurlijk ook een ernstig verwijt, lijkt me. Ik weet nog dat in de tijd Frans Hoekendijk, die de bron aan het bouwen was, ja, zo jaren terug, uitgebreid werd. En dat daar in het, wat vroeger het centrale pleintje was in het hele complex, want het was zo groot niet, maakte hij een vijver in de vorm van een vijfpuntige ster. En ik dacht dat dat wel, ik vond het persoonlijk niet eens mooi, want zo'n scherpe, een vijfhoek was het, hè? Zo'n vijver met van die rechte hoeken gemetseld, te midden van die leuke rustieke pandjes met rieten daken, dat vond ik toch niet zo mooi. Maar hij deed het met opzet, want zei hij, vijf spreekt over de genade gods enzovoort, dus dat ga ik hier in het midden uitbeelden enzovoort. En toen gebeurde precies hetzelfde, het spul was nog niet eens af, of er waren natuurlijk figuren die er langs liepen en die het opviel dat het ding vijfhoekig was. En zei hij, Frans, dat kan je niet maken, want dat is occult, dat is een getal van de duivel. Weet je wel, en die communist die in Rusland heeft, die vijfpuntige ster ook, dat is duivels enzovoort. Ja, natuurlijk is het duivels, voor wie wil. Maar van oorsprong is het dat niet. Het is gewoon symboliek die ook in de Bijbel bij gelegenheid gebruikt wordt. En gebruikt wordt inderdaad om Christus en zijn werk te beschrijven. Daar gaat het maar om. Nou goed, zo zit het met die piramide dus ook. Wat ik er eigenlijk over vertelde wilde, over die piramide, naar aanleiding van via Psalm 118, is dat weliswaar die steen die verworpen werd, hoofd des hoeks is geworden. En wij zeggen, dat is Christus bovenaan dat bouwwerk. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, ik denk dat het dan uiteindelijk beter klopt. Dat die steen niet alleen Christus is, maar inclusief de gemeente. Later in Efeze 2 vind je het model van de piramide terug en dan is het Christus en de gemeente, die het hoofd is van het bouwwerk. Maar ik denk dat binnen het kader van Psalm 118 het niet zozeer gaat over de gemeente, want u gelooft toch zelf niet dat die bouwlieden, namelijk de fariseeën, de lui die onder de wet leefden, bezig waren met het bouwen van de gemeente. Het ging over veel meer. Een koninkrijk als zodanig en daarmee eigenlijk een nieuwe schepping. Daarover zou het moeten gaan. Maar het belangrijkste deel van het bouwwerk werd door hen verworpen. Dat was Christus, maar inclusief de gemeente. Zodat die steen die verworpen werd, dat slaat niet alleen op de Heer zelf, maar ook op heel de gemeente. Maar daarmee sluit de gedachte aan bij ook deze voorgaande psalmen, waar gesproken wordt in de eerste plaats over Christus, maar net zo goed over de gemeente. Christus die geloofde en dus sprak, zo geloven wij ook en dus spreken wij ook, enzovoort. Christus die verworpen werd, dan zo worden ook wij verworpen. Ja, door de Joden, zeker. Men lezen handelingen, dus meer dan genoeg, enzovoort. En zoals Christus opgewekt is tot heerlijkheid des vaders, alzo zouden ook wij leven tot heerlijkheid des vaders en dus in nieuwheid des levens wandelen, enzovoort. Die gedachte is dat, zodat we hier inderdaad al deze psalmen door met een climax tegen het einde van heel het Hallel in Psalm 118 bepaald worden bij het ongeloof van het Joodse volk. Aan de ene kant dat de Heer Jezus verwierp en overgaf om gekruist te worden, zoals dat heet. En aan de andere kant bepaald worden bij wat niettemin tot stand zou komen, namelijk de verhoging van Christus, inclusief de gemeente. En als straks de verhoogde Christus, de verheerlijkte, zal verschijnen, dat wil zeggen zal geopenbaard worden aan Israël en met name dan aan het Joodse volk. En als de bouwlieden geconfronteerd zullen worden met dit wonderlijke werk, zal blijken dat als de Heer verschijnt, verschijnt hij inderdaad te midden van zijn gemeente, te midden van zijn broederen, waarvan hij immers, of te midden waarvan hij de eersteling is, zal ik maar zeggen. Dat is de gedachte en dat wordt hier op voorhand in deze psalmen gezegd, zodat wij toch weer gemeentelijke waarheid vonden in het Oude Testament. En daar zullen we dan maar weer
bij laten.
Wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we danken u ook dat wij vanavond mochten samenkomen rondom uw woord. Zelfs rondom uw profetisch woord. En ook in bijzonder via de symboliek mocht bepaald worden bij het werk dat u tot stand hebt gebracht in Christus. We danken u dat wij hem mogen kennen als degene die onze vloek droeg en die de straf onze zonden droeg. Maar ook als degene die op grond van geloof werd opgewekt en zelfs als eersteling en eerstgeborene werd opgewekt en uitermate verhoogd werd gezet aan uw rechterhand. Wij danken u dat we de Heer Jezus mogen kennen als onze verlosser en zaligmaker, maar ook in het bijzonder als onze hoge priester en koning van het nieuwe verbond waaraan wij deel hebben gekregen. Wij danken u voor het bloed des Nieuwe Testaments, dat wij mogen drinken of waarmee wij besprenkeld zijn geworden. Dat leven waaraan wij deel hebben gekregen, waardoor ook wij gesteld zijn naar de kracht des onvergankelijke levens tot priesters van datzelfde nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. We danken u dan dat u ons in Christus gezegend hebt met elke geestelijke zegening en zelfs in de hemel. We danken u dat wonderlijke werken dat u zou doen aan ons hebt willen bekendmaken. En dat u inderdaad de verborgenheid van uw wil aan ons hebt willen bekendmaken. We danken u dan dat we daaruit mogen leven. En hoewel u zich voor de wereld verbergt, danken we u dat u zich aan ons wilt openbaren en dat u door uw geest ons in heel de waarheid wilt leiden. Wij danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn voor dat doel. En we bevelen onszelf bij u aan, opdat u dat werk ook zal voortzetten. Geeft u ons uw wijsheid, geeft u ons uw kracht, leert u ons leven uit de rijkdom van uw heerlijkheid en de rijkdom van uw genade, om Christus wil. Amen.